Ja, we hebben gezien dat God een plan heeft gemaakt, een voornemen had in zichzelf. Er was licht en dat licht scheen in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. En vervolgens hebben we vanochtend gezien dat God dat voornemen heeft gemaakt voor de tijden der eeuwen. En bovendien hebben we gezien dat dat overeenkomt met de periode van voor de nederwerping der wereld. Dus al voordat de Heere begon met het maken van de schepping, de zogenaamde zeven dagen van Genesis 1, had hij dat plan, dat goede voornemen al gemaakt in zichzelf. En vanavond wil ik met jullie verder gaan met de vraag, wat houdt dat plan dan precies in? Nou, we hebben al een beetje gezien dat dat te maken heeft met de wijsheid. En de wijsheid had een huis gebouwd op zeven pilaren. En dat is mijn inziens dus ook een verwijzing naar die zeven dagen van Genesis 1. Maar ook Johannes zet in zijn uiteenzetting in Johannes 1 uiteen dat dagen in Genesis niet zomaar dagen zijn die spreken over de oude schepping. En daar wil ik dan weer met jullie naartoe, naar Johannes 1. We hebben gelezen in Johannes 1, vers 1 dat de apostel begint met in den beginnen. In den beginnen was het woord. En ja, dat is overduidelijk die koppeling die gemaakt met Genesis 1. Maar vervolgens in de rest van het hoofdstuk zet hij een bepaalde dagenstructuur uit. Zo vinden we bijvoorbeeld vanaf Johannes 1, vers 29. Des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komen. Dus daar gebeurt weer iets anders. En in vers 35 staat er dan weer, des andere daags wederom stond Johannes. En vervolgens in vers 44, des andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea. En uiteindelijk in Johannes 2 vers 1 vinden we dan, op de derde dag was er een bruiloft. Dus in den beginnen was het woord en vervolgens wordt er gesproken over licht, dat schijnt in de duisternis. Dus een verbinding met Genesis 1 en dan ook nog zo'n dagenstructuur. Dus Johannes koppelt zijn betoog aan Genesis 1. En op een of andere wijze moet deze verhandeling dus ook gerelateerd zijn aan dat grote plan dat uiteengezet wordt in Genesis 1. Want licht schijnt in de duisternis. Alleen, het is wat diffuus. Als je die dagen gaat tellen, dan blijkt dat er al heel snel discussie over bestaat van hoe moet je dat dan tellen. Ik heb verschillende commentaren geraadpleegd. De een zegt, je begint op de eerste dag pas in vers 29 en dan ga je zo doortellen. En dan moet je Johannes 2 vers 1, drie dagen na de vierde dag tellen. Dus het wordt al gelijk heel erg lastig en vaag. En anderen zeggen van, nou het gaat alleen maar om de derde dag in Johannes 2 vers 1 en dan moet je terugtellen vervolgens. Nou dan heb je een dag te veel en dan voegen ze die zo gewoon samen ergens. Anderen zeggen, er is helemaal geen relatie tussen Genesis 1 en Johannes 1. Dus hoe het ook precies zij, er is een bepaalde relatie, maar hoe die precies zit, ja, dat blijft wat vaag in het Johannes-evangelie. Alleen, het is Johannes die in ieder geval bevestigt dat God vanaf den beginnen gesproken heeft en vervolgens demonstreert hij in zijn structuur dat dat hele plan uiteindelijk uitwerkt en heen leidt tot Christus. Het hele plan Gods, het spreken van God, leidt uiteindelijk tot gemeenschap. En dat is dan wat we in Johannes 2 bijvoorbeeld bij de bruiloft te Cana zien. Dat is de plaats waar uiteindelijk gemeenschap tot stand komt. Nou, en zo, die dagen in Genesis 1, daarvan weten wij allemaal eigenlijk dat het spreekt over dat plan Gods. Maar ik denk dat het een hele sterke aanwijzing is dat Johannes zelf deze dagen aanhaalt en vervolgens heen leidt naar Christus toe. Want Johannes is altijd degene die uitdrukking geeft aan het grote plan Gods. Het is namelijk niet voor niets dat Johannes de hoofdrolspeler is in het Bijbelboek Openbaring. Hij is degene die dat plan vervolgens ontvouwt. En dat doet hij hier ook als het ware. En dat is niet zonder reden, want Johannes, ik moet hem eventjes naast Petrus zetten, is een type van de 10 stammen van Israël, met name het gelovig overblijfsel, waaruit dus de gemeente vervolgens gevormd is. En de gemeente zou zijn pilaar en vastigheid der waarheid. En Johannes geeft daar uitdrukking aan. En het is dan ook Johannes in het Bijbelboek Openbaring die dan zo'n boekrol moet opeten. En vervolgens dus dat plan ontvouwt. Johannes. Nou ja, dit gezegd hebbende, dan kom ik al gauw bij het begrip bedeling of huishouding. Nou, dat hele woord, en met name dus in Genesis 1, in kernachtige bewoordingen, bevat dat eeuwige voornemen dat God heeft in zichzelf. Hoe God van een oude gevallen schepping een nieuwe schepping maakt waarin gerechtigheid heerst of woont. Alleen dat plan dat wordt vervolgens gefaseerd uitgewerkt in bepaalde bedelingen, in bepaalde dagen. Het verloopt op een bepaalde manier. En sommige zaken verlopen serieel en sommige dingen verlopen parallel. Daar zit verschil in. Daar komen we misschien nog op. Maar we zouden in ieder geval leren om het grote plan, het eeuwig voornemen, dan wel gewoon het woord, te lezen in het licht van deze bedelingen. Nou, we hebben gisteren 2 Timotheus opgeslagen en daar wordt Timotheus als het ware ingelicht in dat grote plan. Hè? Paulus zegt dat dat grote plan, dat eeuwig voornemen, dat dat verborgen was van voor de tijden der eeuwen, maar sinds de opstanding van Christus geopenbaard. En het wordt nu vrijuit gepredikt. En als je dan een paar versen verder leest in 2 Timotheus 2 vers 15, toch eventjes op. Ik herhaal nog maar eens, Paulus staat hier symbool als type van Christus die de gemeente als het ware op de hoogte brengt van de verborgenheid van zijn wil. Hij wordt in de praktijk voorzien van alles wat hij nodig heeft om tot het leven en de godzaligheid te komen. En in 2 Timotheus 2 staat er dan op een gegeven moment na die woorden over dat plan in vers 15 staat er dan: benaarstig u om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar dat wijst nog steeds terug naar dat plan der eeuwen. Dat grote plan dat God heeft gemaakt, dat eeuwig voornemen. En Paulus zegt tegen Timotheus: zorg ervoor dat je trouw blijft aan dat woord, aan dat getrouwe woord der waarheid. Vervorm het niet, maar snij het recht. En dat woord zou zodanig verdeeld worden dat iedereen krijgt wat hem of haar toekomt. Dus dat de heidenen krijgen wat hen toekomt, dat de joden krijgen wat hen toekomt en dat de gemeente krijgt wat haar toekomt. Dat is de bedoeling. En daar zou hij bij blijven. En een ding wat dan in de praktijk naar voren komt is altijd wet en genade. Maar Timotheus zou blijven bij de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. Nou, Timotheus zou het woord dus recht snijden. Hij zou het woord verdelen. En de nadruk ligt dan niet zozeer op het verdelen van de schrift, dat we het in stukjes hakken, maar dat we het op een juiste manier zouden leren verdelen. Het is één plan, maar met meerdere aspecten. We hebben dus één woord van God, maar met meerdere aspecten. Het is een veelkleurige wijsheid. En de Heer zelf was degene die demonstreerde hoe het woord verdeeld moest worden. Want een bekende geschiedenis in Lucas 4, hij was in de synagoge en hij nam de boekrol Jesaja en hij las daaruit, hè, bekende woorden, over het wel aangename jaar des Heren. Maar vervolgens stopte hij met lezen. En hij ging gewoon verder. En op het moment dat je dat dan opzoekt in Jesaja, dan blijkt dat er ook nog over de dag der wraken onze Gods wordt gesproken. Alleen dat wacht nog voor de toekomst. Dus de Heer sneed het woord recht. Ik zou dat zelf niet durven doen, maar de Heer wist hoe de dingen in elkaar staken. Hij was op de hoogte van het plan. Of een overbekend voorbeeld in dispensationalistische kringen. Men zou bidden voor de vrede van Jeruzalem en voor het volk. En op een andere plaats, bijvoorbeeld in Jeremia 7. Dit staat in Psalm 122, vers 6 overigens. En in Jeremia 7, vers 16 staat juist dat men niet zou bidden voor dit volk. En de grote vraag is dan altijd, wat te doen? Want wij komen al gauw in gewetensnood. Maar we zouden leren dus het woord recht te snijden. Waar gaat het over? Over welke tijd spreekt het? Over welke bedeling gaat het? Welke huishouding? En wie voert de huishouding aan? Nou, en het makkelijkste onderscheid vindt men natuurlijk ten aanzien van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Of het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. Daarin is onderscheid. Alleen velen weten in de praktijk dus niet wat dat onderscheid is, helaas. Nou, huishouding of bedeling, dat is de vertaling van het Griekse woord oikonomia. Dat kennen wij als economie. Dus er zijn verschillende economieën. En dat wordt, dat wordt vertaald met rentmeesterschap, of uitdelen, of toedelen, of stichting. Dus het heeft alles te maken met het snijden van het woord. Het toedelen, het bedelen van iemand en geven wat een ieder toekomt. Nou, en dat woordje economie of oikonomia, dat is dan weer afkomstig van het woordje oikos, wat huis betekent, en nomos, wat wet betekent. Dus de wetten van het huis. Nou, de wijsheid had haar huis gebouwd en er zijn bepaalde huisregels in dat huis. En zo zouden wij als gemeente Gods ook leren wat de huisregels zijn, hè? 1 Timotheüs 3. Wij zouden leren hoe de zaken in elkaar steken. Kijken we naar dat woordje oikonomia in het Oude Testament via de Septuaginta, dan zijn er twee vertalingen van dat woord in het Hebreeuws. En het eerste is mashaf. Dat schrijf je met een 40, een 90 en een 2. Matsaf. En dat betekent zoveel als standplaats. Of een vaste plaats. Een bezetting. Of een fort. Bijvoorbeeld in Jozua 4 vers 9. Eén voorbeeldje. Jozua richtte de 12 stenen op toen ze de Jordaan doorgetrokken waren, midden in de Jordaan, ter standplaats van de voeten der priesteren. Dus waar zij stonden, daar werden die stenen opgericht. En dan staat erachter, en zij zijn daar tot op deze dag. Dus het is een vaste plaats. Dus een bedeling heeft te maken met vastigheid, met vaste, omlijnde richtlijnen. Nou ja, die standplaats, ja, je zou het kunnen interpreteren als pilaren. Hè? We hebben vanochtend gelezen over die wijsheid die haar huis op 7 pilaren heeft gebouwd. Alleen is dat een ander Hebreeuws woord. Dat was amud. En dit is dus matsaf. En dan is er ook nog een ander Hebreeuws woord. Dat is onder velen wel bekend. Dat is memshala. En dat komt dus van dat woord spreuk, mashal. Memshala. En dat wordt doorgaans altijd vertaald met heerschappij. Dus de regels van het huis, hoe het huis bestuurd zou worden, hoe er geheerst zou worden. En wanneer je alle versen met Memshala naspeurt, dan heeft dat altijd te maken met het dragen van een stuk verantwoordelijkheid naar de Heer toe. En naar de mens toe vervolgens, het gaat twee kanten op, ten aanzien van de huishouding van de Heer. Het is niet zomaar dus de huishouding. Het heeft te maken met dat vastgelegde plan van God om tot een nieuwe schepping te komen. En dat kan alleen maar via vastgelegde richtlijnen. Daarom hebben wij een testament. Dat was van dat titemi, dat vaststellen. Nou, en dat plan, dat kent dan vervolgens 7 stappen die vastliggen. In 7 stappen komt de Heer tot een nieuwe schepping. En de wereldgeschiedenis is vervolgens onderworpen aan deze heerschappij. En vervolgens wordt er in die wereld heerschappij uitgedeeld, dan wel verantwoordelijkheid aangedeeld aan bepaalde mensen of volken enzovoorts. Dat zijn dan bedelers of rentmeesters. Dat is een populair woord in christelijke kringen. Wij zijn natuurlijk ook rentmeesters, maar dat heeft weinig met het milieu te maken. Hoe het ook zij, er zijn verschillende bedelingen die met naam worden genoemd. Alleen de eerste 3 bedelingen, uitgaande van 7, laat ik dat gewoon maar aannemen aan de hand van die 7 dagen, Die eerste drie die hebben geen naam. Die blijven onbenoemd. In Genesis vind je daar ook niks van. Ook niet van die anderen, maar in de rest van de Bijbel ook niet. Het is wat onbekend, dit loopt wat door elkaar heen. En in Johannes, in die dagenstructuur, vind je eigenlijk ook geen echte aanwijzingen, behalve dan van dat licht. Er wordt over licht gesproken, maar van die andere dagen vind je niet zoveel. Nou, in de vierde bedeling wordt wet genoemd, of oude verbond. Het woord bedeling der wet of zo, dat kom je niet tegen. Maar we kennen bijvoorbeeld wel in Lucas 16 de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. En dat heeft alles te maken met Israël. Dat was aangesteld tot rentmeester van de bedeling der wet, van de huishouding van de wet. En die rentmeester zou uit zijn ambt worden gezet. En het was tijd om vrienden te worden met de onrechtvaardige mammon enzovoort. Lucas 16. En dan hebben we de vijfde bedeling, die wordt in Efeze genoemd bedeling der genade of bedeling der verborgenheid. We zijn nog in Timotheus, dus een paar bladzijden terug. In Efeze 3, vers 2. Daar zegt Paulus, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling, oikonomia, der genade Gods die mij gegeven is aan u. Paulus was die rentmeester van die bedeling en hij maakt vervolgens die verborgenheden, die genade, dat onderwijs in de genade bekend. En dat doet hij dus ook letterlijk in de brief aan Timotheus. En een paar versen verder in vers 9, daar vinden we een andere term, namelijk dat de gelovigen in onze bedeling verlicht zouden worden en dat zij allen mogen verstaan welke de bedeling der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. In de Statenvertaling vind je wederom gemeenschap. Nou ja, niet wederom, maar in 1 Korinthe 2 had je getuigenis en daar ging het over verborgenheid. En hier vind je in de Statenvertaling gemeenschap, maar dat heeft te maken met de tekstus receptus waarop de Statenvertaling is gebaseerd. En daar staat een ander woord dan in de meeste andere handschriften. In de grondtekst van Nestlé en Aland staat oikonomia, bedeling. En dat vind je dus terug in de NBG 51 bijvoorbeeld. Daar staat bedeling der verborgenheid. En ik zou verder niet weten wat anders de gemeenschap der verborgenheid is. En wie het weet mag het zeggen. Want dat heeft weinig te maken met verlichten, toch? We zouden leren wat de bedeling der verborgenheid inhoudt. We zouden leren wat de Heer in het verborgene doet in onze dagen. Daar gaat het hier over. We zouden juist verlicht worden. Nou, en die bedeling, die hele periode, die spreekt over de vorming van de gemeente, die is verborgen. Nou, en dan hebben we de zesde bedeling. En die wordt bedeling der volheid, van de volheid der tijden genoemd. In Efeze 1, vers 10. Een van de zeven zegeningen is dat wij op de hoogte gebracht worden van de verborgen wil van God. Hij heeft ons bekendgemaakt in vers 9 met de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, daar heb je dat plan. En vervolgens staat er dan in vers 10, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op aarde is. Dan wordt de verborgenheid openbaar op aarde. En dan zal de Heer Jezus Christus zijn koninkrijk zichtbaar openbaren op aarde. En dan zullen de hemelse dingen samenvloeien met de aardse dingen. Dan zal er gemeenschap plaatsvinden tussen Christus en de schepping. Dan verschijnt hij dus in heerlijkheid. En zegt Colossenzen 3, wanneer hij verschijnt, in eerlijkheid zullen wij met hem verschijnen. Nou, dat is in de bedeling van de volheid der tijden. Nou, en de zevende bedeling vervolgens heeft geen naam, maar wordt gekenmerkt door het duizend jaar binden van Satan. Het koninkrijk is gevestigd op aarde. Lees Openbaring, hè? De uitwerking van dat plan als het ware. En vervolgens zien we dan dat de duivel in zijn nekvel gepakt wordt en voor duizend jaar in een put wordt gestopt. Lekker rustig En rust is dus het kenmerk van de zevende bedeling. Of zevende dag. Daar gaat het over. Het koninkrijk is dan gevestigd en de Heer zit op zijn troon. Nou, we kennen geen formele leer van bedelingen. Ik denk dat we geen enkele formele leer kennen, want het is gewoon één woord en we zouden het lekker opeten. Het valt dan vanzelf op zijn plaats. Er is in ieder geval geen systematische uiteenzetting in een of andere brief te vinden, behalve dan dat we het woord recht zouden verdelen, zouden snijden. Alleen via die dagen van Genesis 1 wordt ons toch op een of andere wijze het grondplan van de nieuwe schepping aangereikt. Vinden we toch bepaalde aspecten van die bedelingen. En Johannes bevestigt dat dus in Johannes 1. In Genesis 1 vinden we het zogenaamde grondplan. Het meest elementaire, de meest basale beschrijving van het goede voornemen dat God heeft gemaakt in zichzelf. En dat gaat op basis van het spreken van God. Want de wereld was duisternis, woestheid, ledigheid en duisternis, maar God sprak vervolgens in die duisternis. En wat ontstaat er dan? Licht. De schepping die in duisternis was, de schepping die dood was, de schepping die onvruchtbaar was, wordt alsnog vruchtbaar gemaakt door het woord van God wat in de schepping wordt geplant. En het resultaat van het spreken van God is wedergeboren, is een nieuwe schepping. Conceptie wordt er dus daar tot stand gebracht. Nou, en die zeven dagen, die spreken dus over dat hele plan. Je zou kunnen zeggen dat in Genesis 1, als het ware, het DNA van de nieuwe schepping wordt beschreven. Het moet alleen vervolgens nog uitgroeien. Maar daar vinden we de meest basale beschrijving. Nou, en vervolgens wordt dan de hele helsgeschiedenis als een boog omspannen tussen Genesis 1 en Openbaring 21. Nou ja, Genesis 1, daar spreekt God 10 maal, hè? Dus het gaat door het woord van God. En vervolgens krijgt het dan vorm in de schepping. Want God sprak en het werd. Maar als God spreekt en het wordt in de oude schepping, dan is niet alleen Genesis 1 de beschrijving van dat plan, en dat is belangrijk om te laten bezinken, maar dan is heel de oude schepping dat plan. En dus is heel de oude schepping symboliek of een schaduw van de nieuwe schepping. En daarom hebben we allerlei processen en zaken die wij kunnen herkennen en herleiden tot geestelijke waarheden. Want het spreekt allemaal over de nieuwe schepping, over het plan dat God heeft gemaakt. Van de sterren tot het lichaam, noem maar op. Hij heeft zijn afdruk, zeg maar, in de schepping gebracht. Door het spreken. Nou, hoe zit het dan met die dagenstructuur? Ik heb het daar het vorige weekend ook enigszins over gehad. Hè. Je vindt daar verschillende dagen. In Genesis 1 vers 1 heb je het begin, een oude schepping. Daar is vervolgens oordeel gekomen. Daar hebben we het al over gehad. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. Vers 2 van Genesis 1. En de geest God zweefde op de wateren. En vervolgens krijgen we dan herstel. God heeft een plan gemaakt en hij begint met herstel. En het eerste wat dan ontstaat is licht. Nou, dan heb je de eerste 4 dagen van Genesis 1 en daar vindt op een of andere wijze scheiding plaats. En 3 dagen later vind je vervolgens gemeenschap vanaf de 5e dag. Alleen vind je op de 4e dag ook wel een vorm van gemeenschap. Daar komen we nog op. Alleen blijkt dat een tijdelijke gemeenschap te zijn die verbroken wordt. Dat is een tijdelijk iets. Die 4e, dat is altijd tijdelijk, hè? Maar in ieder geval, het heeft te maken met scheiding, die eerste dagen. De eerste 4 bedelingen hebben namelijk te maken met het juridisch afsluiten van de oude schepping. En het aanvangen van de nieuwe. Het gereed maken van de nieuwe. Het maken van de voedingsbodem voor de nieuwe schepping. Dus dat begint met Adam en er ontstaan volkeren enzovoorts. Daar ontstaat weer een volk uit. En uiteindelijk komt daar de Heer Jezus zelf onder de wet. Nou ja, en daar wordt de schepping met het oude verbond, zeg maar, juridisch afgesloten. Maar dat is in die eerste 4 dagen. En vervolgens krijgen we dan die andere 3 dagen waarin gemeenschap plaatsvindt. En dat is als het ware de vervulling van die vorige dagen. Zo heb je de eerste dag waar er licht wordt geschapen, maar de 3 dagen later vind je dan de vervulling. Dat is altijd na 3 dagen, dan worden beloften vervuld. En dan vinden we de lichtdragers die in de hemel worden geplaatst. En in de 2e dag wordt er een uitspansel gemaakt. Er ontstaat de hemel. En daarmee ook de aarde. En vervolgens vinden we dan op de 5e dag de zeebewoners en de hemelbewoners. Dus daar vinden we dan vervulling van hetgeen hij voorbereid had. Nou, en idem dito met de 3e dag. Daar vinden we dat droge aarde verschijnt. Maar op de 6e dag wordt de aarde vervolgens bevolkt door dier en mens. En op de 3e dag vinden we dat de aarde vrucht voortbrengt. Die groene scheutjes. En op de 6e dag wordt die vrucht toegekend aan mens en dier om daarvan te genieten. Hoe dat kan, weet ik niet. Maar dat is in ieder geval wat die dagen daar naar voren brengen. En dan heb je vervolgens de 7e dag en dat, dat sluit weer aan op die eerste, waar op dat oordeel. Want dat spreekt over rust en zegen. Waar het begint met oordeel en wanorde en duisternis, daar vinden we dan op de 7e dag weer rust en zegen. En zo is er een bepaalde structuur in Genesis 1. En dat staat dan tegenover de nederwerping der wereld. Het is dan, een, als het ware, alles nieuw. Het oude is uitgezuiverd. Het koninkrijk is tot stand gekomen. Maar het spreekt dus in het grote plaatje over hoe de nieuwe schepping tot stand komt. Nou, en hoe zit het dan in Johannes? Die dagen. Ik zei al, er is heel veel discussie over. En ja, ik zal niet zeggen dat ik het weet, want dat weet ik niet. Maar ik denk dat dat de meest aannemelijke manier om te kijken of die dagen overeenkomen in Johannes is door te kijken waar Johannes het over heeft, inhoudelijk. En of dat overeenkomt met de betekenis van die dagen. Want als je alleen maar naar gelijke gebeurtenissen zoekt, dan kom je er niet uit. Dus als je gaat zoeken naar vissen bijvoorbeeld, de 5e dag, dan wordt het lastig. Maar als je weet waar de vissen over spreken, dan kun je wel degelijk een bepaalde correlatie vinden. En persoonlijk denk ik dus dat de eerste 4 bedelingen beschreven worden in Johannes 1 tot en met 29. Of sorry, de eerste 3 bedelingen. Die blijven dus ook onbenoemd, die bedelingen in de Bijbel. En vervolgens begint de 4e dag vanaf Johannes 1 vers 29. Want daar vinden wij Johannes die zegt, zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Dus Johannes en Johannes de Doper, sorry voor als dat snel gaat, maar Johannes ten opzichte van Jezus spreekt over Jezus in zijn eerste komst. En de Heer Jezus spreekt dan over de Heer Jezus Christus, tot en met zijn wederkomst. En Johannes de Doper is dus een beeld van de Heer die kwam onder de wet. Maar de wet getuigt van Christus. En nou ja, de Heer kwam natuurlijk ook in de 4e bedeling om die wet te volbrengen. Maar hij sprak altijd van de opstanding, van degene die na hem zou komen, de Christus. Nou, en hier vinden we dan Johannes die zegt, zie het Lam Gods dat de wereld de zonde der wereld wegneemt. Daar is hij. En zo vinden we dus in Galaten 4 bijvoorbeeld, vers 4, dat, ik zoek het even op. In Galaten 4, vers 4. Waar het over de wet gaat, hè? Wet en genade. Daar staat dan, maar wanneer de volheid destijds gekomen is, wanneer de tijd daar was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. En daar kwam hij. Maar wat was het doel? Om degene die onder de wet waren te verlossen van de wet. Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Toch? Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En Johannes getuigt daar dus van. En dat komt dus overeen met de 4e bedeling der wet. En vervolgens komen we dan in vers 35. Daar heb je weer des andere daags. En dat komt dan overeen met de vijfde bedeling of de bedeling der genade. En daar staat dan in vers, even kijken, vers 35. Des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen en ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij, zie het lam Gods. Daar is hij weer. Alleen, nu niet het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, maar het lam Gods dat staat als geslacht. Wederom, in zijn opstanding. Hij is dat. He, wij zijn niet vrijgekocht door zilver en goud, he, zegt Petrus, maar door het dierbaar bloed van het lam. Dat lam. En Johannes getuigt daar vervolgens over, maar vervolgens geeft hij het stokje door aan Jezus. En verdwijnt Johannes van het toneel en gaat het verder met Jezus. Alleen, Jezus spreekt hier over de Christus. En dat maakt het lastig. Maar dat moet je gewoon leren. Dat is nou eenmaal typologie. En vervolgens gaat hij dan zijn weg. Dus dan vind je dan vervolgens de roeping van de gemeente. Want die discipelen van Johannes, die gaan over naar Jezus. En dat spreekt dus over het gelovige overblijfsel uit de twee stammen. Die deel krijgen aan de belofte Gods. En zo krijgt dat plan een verdere uitwerking. En gaat het door tot aan de einde der aarde. Hè? Nou, en dat komt dus overeen met de roeping van de gemeente. En dat wordt dan uitgebeeld in Simon of in Andreas en die andere discipel die ja, altijd onbenoemd blijft, maar dat is meestal gewoon Johannes. Ik zou zeggen, het is altijd Johannes. Nou, dan krijgen we nog een keer des andere daags in vers 44. Kijk, en ik wil gewoon benadrukken, dit is voor mij geen discussiepunt. Dit is gewoon wat waarvan ik denk dat het zo is. En er zijn er nog een paar, broeder Ad Leeuwenhagen denk ik ook. Het is een lijn, je herkent die dingen of niet, maar het maakt verder ook niet uit. Als je maar weet waar het over gaat. Maar des andere daags, dan kom je dus op de zesde dag. En dat spreekt dan over die volheid der tijden. Nou, en daar vinden we dan de roeping van het gelovig overblijfsel uit het volk Israël. En dat wordt gekenmerkt door Filippus, die altijd het koninkrijk verwacht, en Nathanael. Maar die Nathanael, die wordt gevonden onder een vijgenboom. En eerst bracht die vijgenboom geen vrucht voort, dat hebben we vanochtend of gisteren gelezen. Maar nu is er wel degelijk vrucht van die vijgenboom en dat blijkt Nathanael en dat blijkt nogal een gelovige te zijn. Nou, Nathanael. En we vinden vervolgens aan het eind van het hoofdstuk een geopende hemel. En dat is kenmerkend voor de zesde bedeling, waarin verbinding wordt gemaakt tussen de hemelse dingen en de aardse dingen. Vanaf nu zullen jullie de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmen en klimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Aan het einde van het hoofdstuk, vers 52. Kenmerkend dus voor de zesde bedeling, waarin die verbinding tot stand komt. Nou ja, en dan heb je twee opties. Of we verwachten twee dingen op de derde dag. Oh ja, zesde dag, dat maakt niet uit. Het is een herhaling. En dus Johannes 2, vers 1. En op de derde dag gebeurde dat ook nog. Dat is een optie. En dan wordt die zevende niet genoemd. Of de bruiloft te Kana, die in het verhaal weliswaar op de derde dag is, is de zevende dag, die niet in het hoofdstuk thuis hoort, zoals de zevende dag ook niet in Genesis 1 thuis hoort. En dan heb je dus te maken met een bruiloft, die op de zevende dag plaatsvindt. Dus ja, hoe je het wendt of keert, het heeft altijd in ieder geval gemeenschap uiteindelijk tot doel. En dat is wat uiteindelijk dus plaatsvindt. Maar we zien in ieder geval een bepaalde structuur hier in dit hoofdstuk. En om het nog spannender te maken, deze structuur wordt vervolgens, mijns inziens, weer uitgewerkt in de rest van het evangelie van Johannes. Daar kom ik dan later op. Nou ja, hoe zit het dan met die dagen van Genesis 1? Even kijken hoe laat het is. We gaan even 7 dagen door. Genesis 1, de eerste dag. Thank you. En op de eerste dag staat het licht centraal. Ik heb het nu al zo vaak herhaald dat we het allemaal kunnen dromen, maar de aarde was woestheid en ledigheid en duisternis. En vervolgens sprak God en er was licht. Maar de aarde was woestheid en ledigheid en duisternis. In onze Statenvertaling was woest en ledig. Dat is een letterlijk staan er zelfstandige naamwoorden, woestheid en ledigheid. En er is altijd discussie over dat woordje was. Van was de aarde dat nou? Was de aarde een of andere oermassa die vervolgens geboetseerd werd? Heeft God een soort halfproduct geschapen wat hij vervolgens vorm moet geven nog? Of werd de aarde dat? Nou, en dan is vaak onder dispensationalisten de conclusie van nee, dat moeten we vertalen met werd. Nou ja, ik wil me niet in die discussie mengen, want er zijn al genoeg Hebreeën die dat veel beter weten. Maar ik denk dat het in ieder geval wel, wat mijn mening waard is, weet ik niet, maar ik zeg het maar gewoon. Ik denk dat het woordje was moet zijn. Alleen dat we het zouden moeten interpreteren als dan is het zo geworden. Dat heeft met de grammatica van dat werkwoord haya te maken, worden of zijn. En we vinden hier een andere vorm van dat werkwoord dan later in Genesis 1 wordt gebruikt. Wat dan met werd wordt vertaald. En God zeide, dat is bijvoorbeeld een werkwoordvorm die een bepaalde gebeurtenis die volgt op een voorgaande gebeurtenis beschrijft. En die vorm vinden we niet in Genesis 1 vers 2. Daar vinden we een zogenaamde toestandszin. Een vers wat een bepaalde toestand beschrijft van de schepping. Een gelijkvormige zin vinden we bijvoorbeeld in Genesis 13. En voor degene die het wel interesseert, daar vinden we in Genesis 1 vers 2, daar staat het woordje haya, dat staat in de perfectum vorm. En dan is het hayata. En dat is een zogenaamde, dat is een omstandigheidszin, dat beschrijft een bepaalde toestand. En die toestand die hoort dan of bij vers 1, maar dan was het altijd al zo, of het hoort bij vers 3. En dan is het de begintoestand van hetgeen daarna volgt. Een startschot, zeg maar. Nou, en zo vinden we ook in Genesis 13, alzo toog Abram op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw en al wat hij had en Lot met hem. En Abram was zeer rijk, daar heb je weer zo'n toestandszin, in vee en in zilver en in goud. En hij ging vervolgens het een en ander doen, hij ging weer weg. Maar hier zeg je ook niet dat het alzo was. Mijn conclusie hier is dat Abram zeer rijk geworden is dus. Al staat er gewoon was. Dit is de toestand die vervolgens de context schept voor de rest van het verhaal hier. En zo is het ook in Genesis 1 vers 2, mijns inziens. Dit is de toestand waarin God begint te spreken, namelijk woestheid, ledigheid en duisternis. Alleen de conclusie, want ik volg hier gewoon de lijn van, voor wie wil internetten, van Sybesma. Die zet dit heel netjes uiteen, die heeft ervoor gestudeerd. Alleen hij concludeert vervolgens dat het een absolute begintoestand is. En vervolgens begint God met spreken. En ik concludeer dat die toestand zo geworden is. En vervolgens begint God met spreken. Alleen voor beide vind je verder geen aanwijzing in Genesis 1. En dat schept dus ruimte om je eigen theorie vervolgens te vormen. Nou, en dan krijgen we dus een toestand die omschreven wordt met woestheid en ledigheid en duisternis. Nou, heel bekend, hè? Woestheid en ledigheid, tohu wabohu. Woestheid en ledigheid. Dat komt maar twee keer nog voor, hè, in het Oude Testament, zo samengesteld. De frase tohu wabohu, woestheid en ledigheid. Namelijk in Jesaja 34 vers 11 en Jeremia 4 vers 23. En in die beide schriftplaatsen is het de beschrijving van de toestand na een oordeel. Nou ja, hier hebben zoveel het al over gehad. Jesaja 34 vers 11 en Jeremia 4 vers 23. Nou, wat doe je op het moment dat je een bepaalde theorie wilt boetseren? Dan zeg je van, nou, we vinden hier weliswaar de toestandsbeschrijving na een oordeel, maar omdat Genesis 1 vers 2 spreekt over een absolute begintoestand, verwijst dit terug naar Genesis 1 en is het oordeel zodanig dat de toestand van het land is alsof het is in Genesis 1, namelijk nog leeg. Dus men neemt eerst aan dat tohu wabohu spreekt over een begintoestand, gewoon leeg, en vervolgens vult men dat in de schriftplaatsen die daarop volgen nog. Alleen dan heb je het dus eerst aangenomen. En ik denk dat het eerlijker is om gewoon te kijken waar al die woorden voorkomen en wat er over gezegd wordt. En op het moment dat er op 2 of van de 3 schriftplaatsen gesproken wordt over een oordeel, lijkt het mij logischer dat tohu wabohu spreekt over de toestand na een oordeel. En is mijn zinziens dus een logische conclusie dat die toestand dus volgt op een oordeel wat plaats heeft gevonden. Alleen daar wordt verder niet over gesproken in Genesis 1. Dat is niet van belang. Het gaat er daarom dat God spreekt in de duisternis, dat het licht schijnt in de duisternis. Het is het grondplan. Dus de toestand na een oordeel. Dan hebben we ook nog duisternis. Dat hebben we al nagezocht. Hè. Dat was dat Goshech, een 8, een 320. En dat komt dan van de stam Gashach. En dat spreekt over donker zijn, of duister worden, of duisternis, of obscuur, of ongeschikt. En het heeft te maken met vergeten, of liegen, of ontkennen. Hetgeen in de duisternis geschiet, hè, in het geheim geschiet, dingen die niet in het licht mogen komen enzovoorts, of Johannes 3. Men heeft de duisternis liever gehad dan het licht, opdat hun werken niet openbaar zouden worden. Daar spreekt duisternis over. Dat heeft te maken met zonde en dood. Nou, en iemand die een beetje gevoel heeft voor typologie, weet dat duisternis ook spreekt over de dood. Dat gaat om het licht. Er staat niet dat God duisternis is. Nou, en dan hebben we ook nog het woordje afgrond wat we tegenkomen, want de geest, de duisternis was op de afgrond en dat is het woordje tehom. Dat schrijf je met een 400, een 5, een 6 en een 40. En dat komt in andere schriftplaatsen voor als afgrond of diepte of iets wat onder water staat. Bijvoorbeeld bij de zondvloed van Noach. De afgrond. Maar dit is dus de afgrond waar duisternis op was. En we hebben in Spreuken gelezen over die plaats waar men naartoe zou gaan. De afgrond. En de geest Gods zweeft vervolgens over de wateren. Dat is het Hebreeuwse woord mayim, water. Mayim. En later in vers 10 worden de wateren vervolgens zeeën genoemd. En dat is dan het Hebreeuwse woordje yam, een 10 en een 40. En dat komt dus overeen met bijvoorbeeld de zee die later doorkliefd werd bij de uittocht. En de wateren die zouden vervolgens overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen en het gevogelte zou boven de aarde vliegen. Dus we beginnen hier op die eerste dag met een toestand van woestheid, ledigheid en duisternis en wateren waarin zich niets bevindt. Dood. Maar daar zou leven in komen dus. Dat is het doel. Nou, en dan vervolgens in vers 3. En God zeide, daar zij licht en daar werd licht. God begint te spreken. En het resultaat van het woord was leven en licht. Johannes 1. Nou, dat woordje zijde, dat is het werkwoord amar. Wordt dus ook weer vertaald met logos. En dat is spreken of denken of gebieden. En het wordt ook een enkele maal vertaald met lam. In Esra 6 vers 9 bijvoorbeeld. En licht hebben we uitvoerig bij stilgestaan. Oor, een 1, een 6 en een 200. Maar dat was de uitwerking van het woord van God. Het spreken, het licht. En het licht maakt vervolgens dan scheiding tussen het licht. Of God maakte met dat woord scheiding tussen licht en duisternis. Zodra het licht ontstaat, is er contrast dus. Leven. En daarmee wordt ook de dood zichtbaar. En God zag dat het goed was in vers 4. Nou, en dat woordje zag, dat is van het werkwoord zien, ra'a. Dat is een 201 en een 5. En dat is het zien of het ontvangen van licht. Dat is het doel van licht, dat je gaat zien. Hè? Dus daarvoor hebben we ogen om te zien. En we zouden dat licht proeven, we zouden het zien. Nou, en God zag vervolgens dus dat het goed was, dat licht. Tof. Een 9, een 6 en een 2. Tof. En dat komt 7 keer voor in Genesis 1. En dat wordt op andere plaatsen vertaald met goed of aangenaam. In ieder geval in overeenstemming met de wil van God. In overeenstemming met zijn plan dus. Met zijn eeuwig voornemen. Nou, en dat woordje scheiding. Scheiding tussen licht en duisternis. Dat is badal. Dat is een 2, een 4 en een 30. En dat betekent zoveel als afzonderen of apart zetten. Er worden hier dingen dus uit elkaar gehaald. Het is op zich wel mooi, want het is van een gelijknamige stam, dat woordje badal. En dat heeft te maken met het afscheiden bijvoorbeeld van volk. Of van bokken en schapen. In ieder geval het afscheiden van vreemde volkeren of van vreemde vrouwen. Onthoud je daarvan, scheid je daarvan af. Jullie wonen in dit land en vermeng je niet met die anderen. Blijf gescheiden. En het wordt gebruikt in de beschrijving van de tabernakel. En daarin wordt de afscheiding tussen het heilige en het heilige der heiligen beschreven. En die twee zijn dus gescheiden. En de scheiding tussen licht en duisternis spreekt dus over de scheiding tussen de oude en de nieuwe schepping. God begint met spreken en daar begint hij al in den beginnen, als het ware, met de nieuwe schepping. Het is nog prematuur, maar er wordt een scheiding aangebracht dus. Er is iets nieuws in wording. En de vraag is, wanneer is het vervuld? Wanneer is het vlees geworden? Scheiding dus. En dat is dus ook de werking van het woord. Hè? Hebreeën 4 vers 12 zegt: want het woord van God is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En wat is dan vervolgens de werking? Het gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Waarom? Omdat het woord van God scheiding maakt tussen een oude schepping en een nieuwe schepping. En wanneer wij het woord van God in ons hart laten planten, dan maakt dat scheiding tussen onze oude mens en de nieuwe mens. Waarbij het de bedoeling is dat de nieuwe mens toeneemt en de oude mens afneemt. In de praktijk. Scheiding maakt het dus. Nou, en de werking van dat licht is dus ook om scheiding tussen oude en nieuwe schepping tot stand te brengen. En God noemde het licht dag, vers 5, en de duisternis noemde hij nacht. En toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Nou, dag is de vertaling van het Hebreeuwse yom. Een 10, een 6 en een 40. Nou, en dat kan vertaald worden met de dag van de week, of een dag van de maand, of de omgang van de zon. Normaal gesproken een periode van 24 uur of 12 uur, afhankelijk of er elke nacht wordt genoemd. Het is in ieder geval een periode die gekenmerkt wordt door licht, door leven en door activiteit. En dat staat in contrast dus met die nacht. Daar hebben we het gisteren over gehad. Nou, dan hebben we ook nog hier, en het was avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. De avond, dat is RF. Dat is een 70, een 200 en een 2. En dat heeft te maken met tegen de duisternis aanliggen. Ondergang van de zon. Dingen die verborgen worden. En er is ook nog het is van een gelijknamige stam. En er zijn verschillende homoniemen van die stammen. Dat laat ik maar eventjes. Maar er zijn heel veel vertalingen van dit woord. En een van die vertalingen is borgstaan of zekerstelling of vermengen. We vinden ook het woord raaf, araf, terug. Of de vlakte van Moab bijvoorbeeld, vlakte. Of handel. Daar wordt het allemaal mee vertaald verder. En vervolgens hebben we de morgen, en het was morgen geweest, de eerste dag. En dat is boker. Een 2, een 100 en een 200. En dat is dus een nieuwe dag. spreekt over iets nieuws. Dus we hebben die eerste dag die hier beschreven wordt in Genesis 1, in dat grondplan. En dat spreekt over herstel na een oordeel. Licht in de duisternis. En het spreekt hier dus over dat zaad wat wordt gezaaid in die oude schepping en vervolgens verder uitwerkt. En scheiding maakt tussen de oude schepping en de nieuwe schepping. Het plan dus met betrekking tot wedergeboorte. En dat begint dan met een oordeel, maar vervolgens vindt er bevruchting plaats. Nou, we vinden ook vaak in de profetieën dus een eerste beschrijving van een oordeel over het volk Israël bijvoorbeeld. En vervolgens weer hoe het weer samenkomt. Hoe de Heer zich weer ontfermt vervolgens. Nou, zullen we dan terug weer gaan naar Johannes. Nou, dan Johannes spreekt dus over de nieuwe schepping. En hij zegt dan over die eerste dag. Want daar is het nog wel duidelijk bij het licht. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen of gegrepen. Alleen ik heb net al gezegd, en daar wordt het wat lastig. De vierde dag is de vervulling van de eerste dag, en de vijfde van de tweede en de zesde van de derde. Dus die dagen, die spreken op een of andere wijze over elkaar. Die horen bij elkaar. En lineair gezien spreken de zeven dagen weliswaar over de zeven bedelingen in de geschiedenis. Maar Johannes heeft het hier over de vervulling van Gods belofte. Met betrekking tot de nieuwe schepping. En dan moet je die dagen samenvoegen. Dus de eerste dag valt dan samen met de vierde dag. De vervulling ervan dus. En nou ja, dan vinden we dus dat het spreekt over Christus die het licht is. Het licht der wereld wordt daar geïntroduceerd. Maar we vinden vervolgens ook hoe in Johannes 1 tot en met 3... het plan van wedergeboorte wordt geïntroduceerd aan Nicodemus in Johannes 3. En Nicodemus staat voor het gelovig overblijfsel uit de twee stammen. Hij was die leraar die op de hoogte gebracht wordt van dat grote plan met betrekking tot wat er zou gebeuren in de opstanding. Men moet wederom geboren worden. Men moet het licht aannemen. Nou, en ook in Johannes 3 wordt het dan gezegd, ja, er zijn er die het aangenomen hebben, maar de meesten hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En daarom zijn zij nog steeds onder het oordeel. Dat is dus de uitwerking in het Johannes-evangelie vervolgens. Hoe het zou gaan na de opstanding van Christus. Er is een deel wat het heeft aangenomen, de gelovigen uit de twee, maar de meesten hebben het afgewezen en zij zijn in de duisternis. Maar er is vervolgens dus scheiding tussen licht en duisternis. En dat is die eerste dag. Het plan wordt dus bekendgemaakt. Licht schijnt. Dan kom ik bij de tweede dag. En dat, we gaan even naar Genesis 1 weer terug. Daarin staan water en lucht centraal. Dan staat dan in Genesis 1 vers 6. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dat maken scheiding tussen wateren en wateren. Uitspansel, dat is de vertaling van het Hebreeuwse woord rakia. En dat is een zelfstandig naamwoord en dat wordt vertaald met een omspanning. Iets omspannen, een boog bijvoorbeeld. Of later met hemelen, atmosfeer en sterrenhemel, de twee hemelen. Bijvoorbeeld in Psalm 19 vers 2, daar vinden we de hemelen vertellen Gods eer. Want de hele oude schepping spreekt over de nieuwe. En het uitspansel verkondigt zijner handen werk. En nou, je moet die twee optellen, de hemelen, dat is het uitspansel. En zo vinden we dat dus ook in Genesis 1. Nou, en dat woord rakia, dat is afgeleid van de stam raka. Dat is een 200, een 100 en een 70. En dat betekent zoveel als uitrekken, of uitwalsen, of stampen, of krommen, of een kromming maken, of opblazen, of iets van een bepaalde vorm voorzien. Nou, dat is precies wat het is, hè. En dan is rakia als het ware het vel. De uiterste grens van hetgeen van die vorm die gemaakt wordt. Maar daarmee wordt er een bepaalde ruimte dus gemaakt. En dat uitspansel, dat wordt gemaakt in het midden der wateren. Namelijk in het centrum. Midden, dat is het woordje tok. Dat is een 400, een 6 en een 20. Dat kun je dus ook uitspreken als toch. Tok of toch. En dat betekent in het centrum, zoals bijvoorbeeld de boom des levens in het midden van de hof werd geplant. Of Noach werd dronken, ja, en ontblootte zich in het midden van zijn tent. In het midden van die tent ontblootte hij zich. Toch. En vervolgens staat er dan, en God maakte dat uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was al zo. Nou, God heeft dus een bepaalde ruimte gemaakt in het midden van die wateren. En vervolgens maakt hij scheiding tussen wateren onder dat uitspansel en wateren boven dat uitspansel. Nou, onder, dat is het woordje mittahat. Dat is een samentrekking van het woordje min. Dat is ergens uit. En tahat. En tahat schrijf je met een 400, een 8 en een 400. Sorry, dan is tahat een 400, een 8 en een 400. En dat is een voorzetsel. En dat wordt vertaald met van onder of uit onder. Mittahat. Maar mijn conclusie hier is dat van onder het uitspansel moet zijn buiten het uitspansel. Want bijvoorbeeld in Exodus 17 vers 14 staat over Amalek na die strijd. Toen zeide de Heere tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Van onder Mittahat de hemel, Hashamayim. Maar wat betekent dit? Amalek zal op de aarde uitgeroeid worden. Van onder de hemel is onder het uitspansel. Maar dat is op aarde dus. En dan heb je nog boven, en dat is meal, en dat is de samentrekking van min, weer uit, en al, en dat schrijf je met een 70 en een 30, en dat wordt vertaald met op. Maar mijn conclusie hier is dat dat het tegenovergestelde is van onder, en als van onder buiten het uitspansel is, dan moet dat binnen het uitspansel zijn, dan wel boven de aarde. En dus in de hemel. Nou, en zo zie je bijvoorbeeld in Genesis 7 vers 17. Daar heb je de vloed, de zondvloed van Noach. En die vloed was 40 dagen op de aarde. En de wateren vermeerderden en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde. Meal. Maar als je boven de aarde bent, waar ben je dan? In de hemel. Want, dat blijft altijd lastig, ik weet niet waarom, maar de Bijbel spreekt nou eenmaal op een bepaalde manier over de kosmos, over hemel en aarde. En er is niets anders in de Bijbel dan hemel en aarde. That's it. God schiep de hemel en de aarde. En we zouden, ook al hebben wij andere modellen waarmee wij rekenen in de praktijk van ons leven, waarin wij denken enzovoorts, we zouden leren hoe de Bijbel spreekt over de schepping, hoe dat eruit ziet. En dan blijkt dat de schepper zijn schepping vanuit het centrum, vanuit zichzelf formeert. En hij is het centrum. Hij zit in de hemel en de hemel is altijd in het midden. Maar waarom kom je dan in de problemen met Genesis 1? Er zijn er genoeg die een letterlijke visie van de schepping aanhingen, maar omdat zij dan uitgaan van het vlak der aarde, wat we vanochtend lazen in Spreuken 8, die cirkel die getrokken werd, komen zij tot een bepaalde platte schijf. En vervolgens wordt daar dan zo'n rakia, zo'n uitspansel gemaakt. En dat is dan zo'n soort koepel, zo'n Truman Show koepel. En ja, als je dan onder het uitspansel hebt, dan is dat dus in die koepel. En boven het uitspansel moet dan nog iets zijn. En dat zijn dan van die zogenaamde verborgen watermassa's. Maar als je nu eventjes de gedachte van een tweedimensionale cirkel loslaat en gewoon denkt in drie dimensies, dan heb je dus een vel wat opgeblazen wordt en dan krijg je dus een 3D-cirkel, dat is gewoon een bol. Maar wat is er nou boven het uitspansel? Dat is dan gelijk aan in het uitspansel. En onder het uitspansel is dan gelijk aan buiten dat uitspansel. Alleen als je een cirkel hebt met een vlak, dan zie je dat niet. Dan is het of daaronder of daarboven. Maar in die bol is het geen enkel probleem. Dan heb je dus scheiding tussen wateren die in de hemel waren, in dat uitspansel, boven en op aarde. Nou, en ik denk dus ook dat het zo bedoeld is. Er werd een ruimte gecreëerd dus, een bel. Nou, en als dat uitspansel dan een vel is, dan is dat vel dus gesloten. Dat is helemaal niet zo bijzonder. En dan is alles wat boven is tevens binnen. En alles wat onder het vel is, is dan buiten. En ja, wat is dan het water in dat uitspansel? Nou, ik denk dus zelf dat het te maken heeft gewoon met aggregatietoestanden. Dus je hebt gewoon wateren die zich als vloeibare fase op aarde bevinden. En de wateren die zich als damp in de atmosfeer bevinden. Er wordt gewoon een scheiding gemaakt tussen water en wateren, maar niet zozeer met een verborgen massa ergens daarboven, maar er is ruimte voor geestelijke dingen en voor aardse dingen. En dat komt doordat dat uitspansel dus opgeblazen is. En als we weten waar water over spreekt, namelijk over het woord van God, dan is het al helemaal niet zo moeilijk, want er wordt hier gewoon scheiding gemaakt ten aanzien van woord dat spreekt over de aardse dingen, de melk, en woord dat spreekt over de hemelse dingen, de vaste spijs. Of er wordt scheiding gemaakt tussen woord dat spreekt over Israël en de aardse belofte. En er wordt onderscheid gemaakt ten aanzien van woord dat spreekt over de gemeente en de hemelse belofte. De hemelse zegeningen waaraan wij deel hebben gekregen. Nou, en God noemt dan vervolgens dat uitspansel hemel. En het was avond geweest. En waarom zeg ik dat trouwens over dat woord? Omdat de vijfde dag de vervulling is van de tweede dag. En daar gaat het over de gemeente die een hemelse positie krijgt. En deel krijgt aan de hemelse zegeningen in Christus. Maar er wordt dus onderscheid gemaakt. Bedelen. Onderscheid in het woord. Het rechtsnijden van het woord. Nou, dat woordje hemel, dat is het woordje shamayim. Dat schrijf je met een 300, een 40, een 10 en een 40. En dat wordt dan vervolgens vertaald met uitspansel, ruimte of wat boven de aarde is. De stam van dat woord is onbekend, maar volgens sommigen is het een samentrekking van water en vuur. Dan heb je esh en mayim. En shamayim is dan de hemelen. Dus water en vuur. Nou ja, of dat zo is, dat weet ik niet. Het zou mij goed uitkomen, want dan heb je kokend water en damp. Maar goed. Maar als je in ieder geval kijkt naar wat er gebeurt, God spreekt als het ware en hij blaast met zijn geest in die schepping, dan blaast hij als het ware, nadat het licht in de schepping is gekomen, dus ook zijn geest in de schepping, het leven. En licht en leven horen bij elkaar. En dan heb je dus als het ware water en geest, namelijk geestelijk water. En zo vinden we dat dus ook terug, dat wij geboren zouden moeten worden uit geestelijk water. Het is gewoon één grote baarmoeder die wordt gemaakt, als het ware. Een baarmoeder die leidt tot de geboorte van een nieuwe schepping. En dat plaatje wordt ons hier getoond in Genesis 1. De tweede bedeling die spreekt dan in de geschiedenis, lineair dus, over hoe er scheiding wordt gemaakt tussen water en wateren, namelijk tussen de volkeren. Want de wateren spreken over de volkeren. Dat kun je zelf makkelijk nazoeken, dus dat ga ik niet doen. Maar in Openbaringen wordt er gesproken over, scharen, natieën, wateren. En, het wordt daardoor elkaar genoemd in ieder geval. Maar het gaat er over volkeren. En de volkeren, de heidenen die woelen, hè, als de baren der zee. Wateren spreken over volkeren. En hier wordt scheiding gemaakt tussen volkeren. En dat is precies wat er gebeurt in de dagen van Noach en de de toren van Babel, hè, de torenbouw van Babel, daar vinden we dat die volkeren die ontstaan zijn, dat die vervolgens gescheiden worden van elkaar. Maar hoe zit dat dan met de typologie? Hoe zit dat dan met Johannes? Nou, dat spreekt over hoe het koninkrijk van Christus zich vervolgens uitwerkt via de gemeente en via de gemeente naar Israël op aarde komt. Dus het licht schijnt in de wereld, maar het licht is Christus. De heerlijkheid van Christus die nu in onze harten schijnt. 2 Korinthe 4 vers 4 tot en met 6. Maar vervolgens maakt hij zijn koninkrijk in de hemel. Hij breidt zijn koninkrijk uit in de hemel. En de gemeente is het eerste wat deel krijgt aan dat koninkrijk. Alleen het is nog verborgen in de hemel. Er is scheiding dus tussen Israël boven en Israël beneden. De geest verspreidt zich dus als het ware. En dat vinden we dan ook in de helsgeschiedenis terug sinds de opstanding. Want het woord wordt vervolgens vrij uitgepredikt door Petrus. En vervolgens verspreidt het zich als een lopend vuurtje tot aan de einde der aarde. Ja, als je vanuit de hemel komt, dan kom je altijd op de aarde terecht. Toch? Tot aan de einde der aarde. En het is frappant dat je dan ook in de brieven van Paulus leest dat bepaalde zaken tot gelovigen zijn gekomen en dat er dan staat dat bijvoorbeeld in Romeinen 1 vers 8 dat het geloof wordt verkondigd in de gehele wereld. Of in Colossenzen 1 vers 6 dat het evangelie dan wel de zaligheid tot de Colossenzen is gekomen gelijk ook in de hele wereld en het brengt vruchten voort. Maar dat is die boodschap ten aanzien van de verborgenheid die nu gepredikt zou worden. Maar er is dus scheiding. Nou, en in Johannes 1 vind ik zelf geen duidelijke verwijzing naar deze tweede dag. Want ja, je kunt zoeken naar water en dan kom je wel wat tegen. Maar dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar kom ik in Johannes, in het evangelie zelf, bij Johannes 4, nadat in Johannes 3 dat plan werd geïntroduceerd aan Nicodemus, dan vinden we daar dat niet zozeer Israël tot geloof komt, maar dat een Samaritaanse vrouw en alle Sichemieten deel krijgen aan die zaligheid. Zij krijgen deel aan dat levende water waar het daarover gaat, wat de Heer vervolgens uitdeelt. En ik heb dan niet de tijd om dat allemaal nu aan te halen. Als het goed is, kennen jullie het Johannes-evangelie van A tot Z. En Johannes 4 spreekt dan over die Samaritaanse vrouw. En we vinden ook de tegenhanger in Johannes 5, daar staat water ook centraal. En daar vinden we een lamme te Bethesda. Maar ja, wanneer kreeg die deel aan de zegeningen? Pas na 38 jaar. Dus er is een volk wat deel kreeg aan de zegeningen Gods. Een andere kudde als het ware. Maar die andere kudde, die moet nog wachten. Want die hebben vanwege hun ongeloof, moeten ze nog wat langer in de woestijn blijven. 38 jaar nog. En die zullen daarna pas het beloofde land ingaan. Nou, dat is Johannes 4 en 5. En dat spreekt dus over wat er na de opstanding zou gebeuren. En mijns inzien spreekt dus die tweede dag en de vijfde dag daarover. Scheiding van wateren en wateren dus. Nou, dan komen we bij de derde dag. We zijn al een heel eind. En op de derde dag spreekt God tweemaal. Zo is dat nou eenmaal. En daar wordt gesproken over land en gewas. Dan staat er in Genesis 1 vers 9. En God zeide dat de wateren van onder de hemel in één plaats vergaderd worden. En dat het droge gezien worden. En het was al zo. Nou, vergaderen, dat is het Hebreeuwse woordje kawa. Dat is een 100, een 6 en een 5. Kava. En dat betekent zoveel als verzamelen of optrekken. Verzamelen of optrekken. En het droge wordt gezien. En dat is yabasha. Dat is een 10, een 2, een 300 en een 5. Is er iemand eigenlijk die die letters opschrijft? Want anders dan... Ja, oh, er zijn vingers. Okay. Een 10, een 2, een 300 en een 5. En dat wordt vertaald met aarde of land of oever of afwezigheid van water. In de context dan. Bijvoorbeeld in Exodus 14 vers 29. Maar de kinderen Israëls gingen op het drogen in het midden der zee. En de wateren waren hun een muur. Aan de zijkant. Aan hun rechterhand en aan hun linkerhand. Dus het werd droog. Het droge werd gezien. Er werd daar dus scheiding gemaakt in de wateren. En daar ontstond het land. En dat spreekt in de bedelingen over hoe Israël vervolgens uit die volkeren wordt geboren. En dat begint dan bij Abraham, hè? Dus je hebt de volkeren, de wateren, en uit die volkeren wordt een volk apart gezet. Een volk dat mij een heilig volk zal zijn. Een priesterlijk volk. Een priesterlijk koninkrijk. Zo het mijn geboden zou bewaren, hè? Dat volk, dat wordt hier apart gezet. Het droge wordt dus gezien. En de bedoeling van dat volk is, van dat land, om vrucht te dragen. En God noemde dan in vers 10 het droge aarde, erets, en de vergadering der wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. Nou ja, en dat droge, dat staat dan vervolgens voor het land Kanaan, dat staat tegenover Egypte. Zoals Egypte staat tegenover Israël. En zo heb je bijvoorbeeld Israël wat staat tegenover de overige volken. Het wordt apart gezet dus. Of je hebt ook bijvoorbeeld de twee stammen die apart worden gezet van de 10 stammen. Er wordt een onderscheid gemaakt. En die wateren die worden dan vervolgens zeeën genoemd. Nou, dat was het woordje Yam, een 10 en een 40. En dat wordt dan vertaald met zee of bazin of een meer of met het westen. En dan met name het westen van Palestina. Dus, en dat is niet onbelangrijk, maar dat heeft met de typologie weer te maken. Bijvoorbeeld in Genesis 13 vers 14. En de Heere zeide tot Abraham, nadat Lot van hem gescheiden was, hef uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts. Maar dat heeft ook te maken dus met de zeeën in het Hebreeuws. Ten aanzien van het land. Er is dus contrast tussen. En dan staat er in vers 11. En God zeide dat de aarde uitschiette gras, kruid, zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde. En het was al zo. Dus het zou een vruchtbaar volk zijn. Nou, gras, dat is het woordje de zee. Een 4, een 300 en een 1, of desje dan. En dat betekent zoveel als voedsel voor het graasvee. Dus voor schapen en runderen. Wat nog meer erbij hoort. Dus voedsel voor de landdieren. Even kijken. Ja, laat ik daarvan lezen. 2 Samuel 23 vers 3 en 4. De God Israëls heeft gezegd. De rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. Er zal een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vrede Gods. Er zal zijn een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vrede Gods. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Er wordt gesproken over de Messias en dat wordt dan in verband gebracht met vruchten, met vruchtdragen. Vrucht uit de aarde, grasscheutjes die uit de aarde voortkomen. Nieuw leven dus. Leven uit de duisternis. Nou, en vervolgens kennen we natuurlijk Psalm 23 vers 2. De Heer is mijn herder en hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Dat is ook de vertaling van dat desje. Grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Dus wij worden gevoed vervolgens met de vrucht van het land. Of in Psalm 37 vers 2. Want als gras zullen zij haast worden afgesneden en als de groene grasgeutjes zullen zij afvallen. Want gras heeft uiteindelijk te maken met woord. Het is wat je eet. En wat is de vrucht van het land, de vrucht van al dat kruid? Nou, brood, en dat zou je eten. Brood heeft te maken met woord, en gras heeft ook te maken met woord, met hetgeen de mens voortbrengt. En dan wordt de mens wel eens vergeleken met gras, hè? En de heerlijkheid van de mens met de bloem in het gras. En dat verdort en die bloem valt af enzovoorts. Maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid, staat er dan. Bijvoorbeeld in 1 Petrus. Dus dat heeft te maken met de beloften Gods. Met hetgeen zou voortkomen uit wat God gezegd heeft. De derde bedeling dus. Het gras. En dan hebben we nog het kruid. En dat is, even kijken of ik hem kan vinden. Het kruid. Ik moet een hoop weglaten. En ja, dat is Eshef, dat is een 70, een 300 en een 2. En dat wordt ook vertaald met een spruit die voortkomt uit de aarde. Een spruit, nieuwe vrucht. De mens eet uiteindelijk het kruid des velds, hè? In Genesis 3 wordt dat dan gezegd. Nou ja, in ieder geval, de vrucht van de aarde heeft uiteindelijk te maken met akkerbouw en met brood en met wijn. De vrucht van het land zou zijn brood en wijn. En zo wordt het volk Israël ook wel eens vergeleken, of het land Canaan, met een wijngaard. En daar zou vrucht uit voortkomen. Alleen het probleem met het volk levend onder de wet was dat het geen vrucht voortbracht. Wat staat er nog meer bij? Ja, het was allemaal naar zijn aard, staat er, hè? Dragende vrucht naar zijn aard. En dat woordje aard, dat is het Hebreeuwse woordje min, een 40, een 10 en een 50. En dat wordt vertaald met aard of soort. Een bepaalde set eigenschappen dus. En de stam is onbekend van dat woord, dus daar komen we niet verder mee. Maar als je het in de Septuaginta opzoekt en in het Nieuwe Testament vervolgens naspeurt, dan is het woordje, het Griekse woordje genos. En dat heeft dan ook te maken met soorten of menigte, of van geboorte, of afstamming of geslacht. Bijvoorbeeld de Levieten en de Israëlieten waren anders dan de andere volken. Van een andere aard, van een ander soort, een ander geslacht. Nou, en in ieder krijgt dus wat hem toekomt, wat bij je past. Nou, en dat volk wordt dus gevoed met de vrucht van het land. Nou, en dat zaad, dat is een bekend woord, dat is Zara, een 7, een 200 en een 70. En dat is wat iemand voortbrengt, nageslacht of vrucht. Zo kennen we dus het zaad van de vrouw en het zaad van de slang in Genesis 3. En dat zou leiden tot Christus, in Galaten 3, hè? Daar wordt Christus het zaad genoemd, of het geloof, maar het zaad, Christus, inclusief de gemeente trouwens ook in dat hoofdstuk, wij zijn het zaad van Abraham wat dat betreft, want Abraham wordt daar ook weer bijgehaald en aan hem was het evangelie overkondigd enzovoort. Nou, ik moet wat sneller gaan, dan staat er in vers 12, en de aarde bracht voort grasgeurtjes, kruid, zaadzaaiende naar zijn aard en vruchtdragend geboomte, welk zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Nou ja, ook wijndruiven worden hiermee in verband gebracht. En toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. En de derde dag spreekt dus over de bedeling der belofte, waarin bepaalde vruchten worden beloofd, waarin vruchtbaarheid wordt beloofd. Ja, de eerste twee bedelingen hebben dan nog te maken met de natuurlijke mens, met de eenling Adam en de volkeren. Maar de derde bedeling heeft dan te maken met de gelovige mens, die deel krijgt aan de belofte Gods. En daar wordt dan ook de besnijdenis geïntroduceerd bij Abraham. Want uiteindelijk was Abraham een gelovige die uitdrukkelijk dan geroepen wordt uit de volkeren, uit die wateren, uit Ur der Chaldeeën, en hij wordt apart gezet. En hem wordt zaad beloofd, hem wordt vrucht beloofd, een vruchtbaar, een menigte van volken die uit hem zou voortkomen. Nou, en dat wordt die derde dag dus beschreven. Maar de derde dag spreekt typologisch ook over de opstandingsdag. De derde dag. En daarmee dus ook over de toekomstige derde dag waarin Israël tot geloof komt en alsnog vrucht zal dragen. Alleen dan ben je dus ook in de zesde dag. Nou, en dat is wat Johannes dan ook naar voren brengt. Hè. Bijvoorbeeld op de derde dag, dan verandert water in wijn. En in Hosea 6 vers 2, zoek het zelf maar op, staat er dan, hij zal ons na 2 dagen op de derde dag levend maken. Gaat over Israël. Nou, en dan hebben we dus 3 dagen gehad. En in de typologische structuur heb je dan de eerste dag Christus de eersteling, die het licht is. De 2e dag de vorming van de eerstelingen, de gemeente, in dat uitspansel. En vervolgens de 3e dag, namelijk de aardse dingen, de roeping van het volk Israël. Wat vrucht zal dragen op aarde. De oogst als het ware dus. Nou, en vervolgens zullen zij dan heersen. Nou, en in Johannes 1 is het, ik kan het niet echt duidelijk aanwijzen, die 3e dag. Dat is wat diffuus. Maar wat vinden we dan nadat we Johannes 4 en 5 over het water hebben gehad? Hebben we Johannes 6, waar het gaat over brood. De vrucht van het land staat daar centraal. Menigmaal zegt hij, ik ben het brood des levens. En daar wordt een menigte voorzien van brood, van voedsel. Nou, brood staat daar centraal. En alleen de tegenhanger is daar dat in het midden van die verhandeling over het brood des levens, daar vinden we dan dat de Heer wandelt op dat water, hè, en dat hij in zo'n schip gaat daar. Dat hij dus heerst over die wateren, namelijk dat alhoewel het bestemd zou zijn voor Israël, dat vrucht zou dragen, blijkt er een ander volk in die nacht geroepen te worden en deel te krijgen aan dat brood, aan de Heer. Dat is de tegenhanger. En dat is altijd zo, de verborgenheid spreekt namelijk over zowel de 5e als de 6e bedeling. En als je dan naar die wonderbare spijziging in Johannes 6 kijkt, dan zie je dat in onze dagen wij deel krijgen aan dat brood. Nou ja, brood en vis. Maar er blijven dan 12 korven over. En in de toekomst zal het volk Israël alsnog deel krijgen aan dat brood. En dus deel krijgen aan die vruchten van het land. En zelf dus ook vrucht dragen. En dat is dus de 3e en de 6e dag. Nou, als het mag, doen we nog even de 4e dag. Want dan kunnen we daarna die laatste 3 nog even doen. Dan hebben we het leeuwendeel gehad. Dus. Doen we hem snel. Ja, dat is niet eerlijk, hè. Ik heb er heel wat uurtjes in, zeg al. En dan moeten jullie dat allemaal weghappen. Maar het wordt opgenomen. De 4e dag, daar staan zon, maan en sterren centraal. In Genesis 1 vers 14 staat, en God zeide dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht, en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren. Dus er worden lichten in het uitspansel gebracht. De 1e dag was de schepping van het licht, daar werd het licht geroepen. En hier vinden we de lichtdragers. Het Hebreeuwse woordje maor. Dus letterlijk komt dat dan van het licht af. En zoals de wijn uit de zak komt, komt het licht van een lichtdrager. En vervolgens zouden die lichtdragers dus schijnen met het licht. Maar ga je dan vervolgens kijken naar die lichtdragers, dat blijken zon, maan en sterren te zijn. Nou ja, het is niet heel moeilijk. Dan kom je terecht bijvoorbeeld in Genesis 37, waar Jozef een droom heeft. Nou, en wie is dan de zon, de maan en de sterren? Dan heeft dat alles te maken dus met Israël. Laat ik het maar in de ruimste betekenis van het woord houden. Israël. En wanneer vallen zon, maan en sterren uit de hemel? Tenminste, de zon wordt verduisterd, de maan verandert in bloed enzovoort. En de sterren, die zien we ook niet meer bij de dag des Heren. En dat heeft dus ook weer te maken met het oordeel dat begint dan bij Israël en waar zij tot geloof komen. Heeft dus met Israël te maken. Zon in de dag en maan en sterren in de nacht. Nou, het woordje zon, dat is het Hebreeuwse woordje shemesh. Dat is een 300, een 40 en een 300. En dat is dan de vader van Jozef, in de droom van Jozef, namelijk Jacob. Maar in Psalm 84 vers 12 staat, want God de Heere, 84 vers 12, is een zon en schild. Shemesh en Schild. De Heere zal genade en eer geven en hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Men zou zijn beeld gelijkvormig worden. We zouden opzien naar de ware zon, de zon der gerechtigheid. En het is van een gelijknamige stam, Shemesh, en dan kom je bijvoorbeeld op Simson. Simson. Of het woordje dienen, dat is er ook van afgeleid. Maar de zon, dat is eigenlijk hetgene wat het leven geeft hier in de schepping en wat heerst hier in de schepping. Maar de zon is ook in vele religies hetgene wat aanbeden wordt. Nou, en ja, Christus is eigenlijk de zon, hè, en hem zouden wij aanbidden. Zo, ja, dat is gewoon symboliek, de zon. En hij kan een verzengende hitte teweeg brengen, hij kan oordelen. Nou, en dan hebben we de maan. En dat staat dan in de droom van Jozef gelijk aan de moeder van Jozef, de vrouw van Jacob. Maar vaak wordt de maan gezien als symbool van afgoderij. Maar zon en maan samen stonden stil bij Gibeon. Niet alleen de zon, maar ook de maan. En afgeleid van een gelijknamige stam vinden we het woordje Jericho bijvoorbeeld. Dat heeft ook met maan te maken. En het woordje maand. Dus de maan. 30 dagen, hè? De omgang. Nou, en de maan ontleent haar licht vervolgens van de zon. Dus de maan zou weer spiegelen als het ware. En dan hebben we ook nog de sterren. En dat is het woordje kogaaf. Dat is een 20, een 6, een 20 en een 2. En die sterren, ja, die worden in verband gebracht met het zaad van Abraham. Maar het zijn ook de broers van Jozef in de droom. En het wordt ook in bepaalde schriftplaatsen toegedicht aan engelen. De morgensterren bijvoorbeeld in Job 38 vers 7. Dus hemelbewoners. Nou, zon, maan en sterren hebben in ieder geval iets te maken met Israël. Israël dat het licht zou verspreiden op de aarde. Dat zou heersen op de aarde. Zij zouden namelijk als uitverkoren volk het beloofde land erfelijk bezitten en daarin vervolgens heersen en tot onderwijs zijn van alle volken. En Israël, ja, dat is het woordje Yisrael en dat wordt vertaald met strijder gods of heersen met God, vorst met God zijn. En zij zouden dus in die vierde bedeling een heersend volk zijn, een priesterlijk koninkrijk, een uitverkoren volk dat hen, dat de Heer het priesterambt zou bedienen en het koningschap zou voortbrengen. Alleen onder de wet in de vierde bedeling werd men gevangen gezet en kwam men terecht in slavernij. Die zon, die maan en die sterren zouden zijn tot onderwijs, maar ja, het bracht niet veel voort. Het was duisternis. Nou, zon, maan en sterren in de vierde dag, die zouden zijn tot tekenen. Dat is het Hebreeuwse woordje ot. Dat is een 1, een 6 en een 400. En dat wordt vertaald met herkenning of markering of merkteken. Bijvoorbeeld Kain, die kreeg een merkteken, zodat men hem zou herkennen. Heeft alles weer te maken met Israël, met het Joodse volk, wat herkenning teweeg zou brengen. Het heeft ook te maken met de regenboog, ook een markeringspunt, een herkenningsteken, een teken dus. Of met de besnijdenis, wat ook tot teken zou zijn. Dat is dat woordje. Dus zon, maan en sterren hebben een betekenis. En het spreekt dus over de belofte Gods en de vrucht die daarin tot stand zou komen via het volk Israël, wat tot licht zou zijn. Nou, en dat is ook tot gezette tijden. En dat is één woord, dat is moed. Dat is een 40, een 6, een 70 en een 4. En dat is een vast tijdstip of seizoenen. Nou ja, zon en maan en sterren hebben te maken met de seizoenen dus. Met vaste tijdstippen. Je kunt je klok, zeg maar, erop gelijk zetten. En je kunt erop navigeren. En het plan van God wordt dus vervolgens ook uitgebeeld in de seizoenen. Dood en opstanding. Nou, en het kenmerkt ook, zeg maar, de weg van dit volk. Zon, maan en sterren. De seizoenen kenmerken eigenlijk de geschiedenis van het volk Israël. Dat is eigenlijk wat hier naar voren wordt gebracht. Via de geschiedenis van dit volk demonstreert de Heer zijn plan met betrekking tot het verkrijgen van zijn heerlijkheid in de schepping. Dit volk zou zijn tot teken. De dood en opstanding van dit volk. En in onze dagen wordt er gezegd in 1 Korinthe 10 dat de geschiedenis van dit volk voor ons tot voorbeeld zou zijn van hoe het niet moet. Toch? Dat hebben we ook gelezen vandaag. Nou, en het zou ook zijn tot jaren. Dus dat is het woordje shena. Dat is een 300, een 50 en een 5. En dat betekent zoveel als dat door zon, maan en sterren er nu tijdrekening bestaat. Ja, en door zon, maan en sterren kan men dus rekenen nu op de vervulling van Gods belofte. Ja, bijvoorbeeld in Matteüs 2 vers 2, daar verschijnen een setje wijzen. En wat zeggen zij? Waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Even los van de betekenis van de geschiedenis, hebben zij in ieder geval zijn ster gezien. En gingen ze blijkbaar daarop af. Zon en maan en sterren, die zouden zijn tot tekenen. Ze hebben in ieder geval een teken gezien. En dat was voor hun een markeringspunt. Van oké, de Messias is er. En zon, maan en sterren zouden dus zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. Om het leven dus te verspreiden, om het woord te verspreiden. En dat woord zou leiden tot de nieuwe schepping. Nou, dan heb je het grote licht en de kleine lichten. Nou, dat laat ik maar eventjes. En God stelde ze vervolgens in het uitspansel des hemels om licht te geven op aarde en om te heersen op de dag en in de nacht en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag dat het goed was. En toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En dat zou dus ook de functie zijn van de wet, om scheiding te maken tussen hetgeen goed was en kwaad was. Nou, dan komen we dus in de vierde bedeling, waarin de wet wordt gegeven aan Israël, waarin dat volk dus, wanneer ze uit Egypte geleid zijn, de wet ontvangen en onder het oude verbond raken en vervolgens dus een priesterlijk volk worden, een koninklijk volk worden. En dat is dan de vervulling van de eerste dag. En vervolgens vinden we dan dat de heerschappij en heerlijkheid van God gestalte krijgt in Christus, de gemeente en in Israël. En zij zullen vervolgens heersen. En Christus is dan het licht der wereld, de zon. De gemeente is dan de maan. Want de gemeente zou de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. Is niet zelf het licht, maar zou het weerspiegelen. En vervolgens hebben we dan nog de sterren. En Israël zou dus ook heersen. En Israël heeft altijd te maken met de sterren, als in de profetieën wordt gesproken over de sterren die uit de hemel zullen vallen enzovoort. Maar Israël zou ook heersen. Samen met de gemeente. Alleen de gemeente heeft een hemelse functie en Israël zal dat doen op aarde. Nou, en in Johannes 1, ik heb het dus al gezegd, hier wordt het wat duidelijker. Daar vind je dus Johannes de Doper, die getuigt dus van degene die na hem zou komen, zoals Mozes dus spreekt over Christus. Nou, hoe zit het dan in het evangelie van Johannes? Dan komen we in Johannes 7 tot en met 12. En daar vinden we dus die ellenlange discussies die de Heer elke keer had met de Joodse leidslieden, met de fariseeën, de wetgeleerden. Dus degene die dus geacht werden leidslieden te zijn en wegwijzers, bleken blinde wegwijzers te zijn enzovoort. Dus je vindt dan ook weer het licht centraal staan. In Johannes 8 bijvoorbeeld staat dan: ik ben het licht der wereld en die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Maar in de rest van Johannes 8 heeft hij de grootste moeite om de fariseeën van zich af te houden. Die claimen zelf het licht der wereld te zijn. Enzovoort. En dan Johannes 9, daar vinden we een blind geborene die geen licht had, maar die ontvangt het licht. Maar ja, als je weet wie die blind geboren is, is dat niet het Joodse volk wat leeft onder de wet. En vervolgens komen we dan in Johannes 12, waarin hij tot driemaal toe zegt, in vers 35, vers 36 en vers 46, dat hij het licht der wereld is en dat hij nog maar voor korte tijd in de wereld is. En in die hoofdstukken, Johannes 11 en 12, komt naar voren dat hij niet gewenst wordt door het Joodse volk levend onder de wet. En dat hij zich dus niet meer vertoont onder hen, maar hij gaat dan naar Efraïm. Het einde van Johannes 11. En het einde van Johannes 12 vinden we dus ook beschreven dat de Heer zich als het ware verbergt en niet meer onder de Joden wandelt, maar gaat naar een opperzaal. En dan komen we dus bij de vijfde dag, maar dat is een onderbreking. Dus het is pauze. Nou, morgen dan hoop ik het wat luchtiger te houden. Knopen we wat eindjes aan elkaar. Maar het zou mooi zijn als we die dagen even afkrijgen. We zijn aangekomen bij de vijfde dag. En daar worden twee dingen gemaakt met één keer spreken. Namelijk vissen en vogels. En dat is belangrijk, want daarmee worden die vissen en die vogels aan elkaar gekoppeld. Er staat in Genesis 1 vers 20. En God zeide dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen en het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. Dus hier vinden we de waterbewoners en de hemelbewoners. Dus de vervulling van de tweede dag. Nou, overvloediglijk voortbrengen, dat is het Hebreeuwse woordje sharash. Sharas. Dat is een 300, een 200 en een 90. Dus sharats eigenlijk. En dat wordt vertaald met zwermen of overvloediglijk voorttelen. Bijvoorbeeld in Genesis 9 vers 7. Daar na de zondvloed, dan vinden we de uitspraak. Maar gij lieden weest vruchtbaar en vermenigvuldigt. Tilt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. Maar typologisch spreekt dat over hoe er na een oordeel, als het ware, een nieuwe schepping is waarin veel leven zou voortkomen. Waarin dat nieuwe leven tot ontwikkeling zou komen. Nou, de vijfde dag, ik zei het al, dat is de vervulling van de tweede dag. En we vinden dus de vervulling in de vijfde bedeling vervolgens, waarin leven voortkomt uit de dood. En daar wordt dan ook letterlijk leven, levende zielen komen daar voort. En daar wordt dan voor de eerste keer gesproken over leven. Namelijk dat woordje gai komen we hier voor het eerst voor tegen. Dat was de Hebreeuwse variant van dat woordje zoe of zao, leven. Dus hier vinden we op verborgen wijze dat leven dat in de schepping terechtkomt. De nieuwe schepping als het ware, in de vijfde dag. En hier wordt dus ook weer geschapen voor het eerst. Daar kom ik zo nog op. Maar er worden hier levende zielen voortgebracht. En die zouden zich vermenigvuldigen. Dat woordje zielen, dat is de vertaling van het Hebreeuwse woordje nefesh. Dat is een 50, een 80 en een 300. En dat wordt dan vertaald met levend wezen. En dat gaat altijd over dierlijk of menselijk leven. Of leven waar bloed in zit. Want bloed is leven. Het staat bijvoorbeeld in Genesis 9 vers 4. Over wat men mocht eten. En dan staat er over het vlees. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En later in Handelingen 15 vinden we ook nog zoiets. En daar komt het er dan op neer dat men zich zou onthouden van het leven van de oude schepping. Het bloed, hetgene, het vlees waar bloed in zit. Nou, en dat woordje leven, dat komt dan van Gaia. Het werkwoord Gaia. En dat is dan leven of blijvend leven. Maar dat wordt ook vertaald met een dorp of een nederzetting. Dus een verzameling van leven. Nou, en dit zijn dan levende zielen die dus vermenigvuldigen. Dat woordje nefesh, dat heeft een gelijknamige stam. En dat wordt ook vertaald met verfrissen of verkwikken. Bijvoorbeeld in Exodus 31 vers 17. Daar staat dan, hij zal tussen mij en tussen de kinderen Israëls... Hij zal tussen mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn, terwijl de Heere in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt en op de 7e dag gerust en zich verkwikt heeft. En dat verkwikken is dan afgeleid van gai, gaia. En dat betekent zoveel als op kracht te komen, ontspannen, uitrusten, op adem komen, verkwikken. En dat heeft alles te maken met de nieuwe schepping, de dagen der verkwikking. Nou, levende zielen en dan vervolgens gevogelte dat vliegt boven de aarde, wordt op de vijfde dag gemaakt. En die levende zielen, of dat gevogelte, dat zijn dan levende zielen die zich vervolgens in de hemel dus voortbewegen. Dat woordje gevogelte, dat is het woordje up, of uf, hoe je het maar ook uit wilt spreken. Dat is een 70, een 6 en een 80. En dat is van een gelijknamige stam en dat betekent zoveel als vliegen of uitvliegen of wegvliegen. Dus zich in de ruimte bewegen, in vrijheid, of vluchten, dat is dan de negatieve variant, of aanvallen juist. Bijvoorbeeld in de duisternis. En dan hebben we ook nog een afgeleide variant, namelijk ap, en dat betekent oogleden. En bijvoorbeeld in Psalm 11 vers 4 staat er dan, de Heere is in het paleis van zijn heiligheid, des Heeren troon is in de hemel, en zijn ogen aanschouwen, zijn oogleden proeven de mensenkinderen. Dus dit heeft te maken met zicht vanuit de hemel. Dat gevogelte dat ziet vanuit de hemel op de aarde. Het heeft te maken met hemelvisie dus. En men zou vervolgens dus het licht ook aanzien met de oogleden. Hè? En als je de oogleden dicht doet, dan val je in slaap. In duisternis. Nou, en zo is het volk Israël levend onder wet in slaap gesukkeld. En dat wordt dus dan later door de profeet ook zo benoemd. Maar deze wezens, deze vissen en deze gevogelten, die spreken op verborgen wijze over de positie van de hemelse gemeente. Geroepen uit de volkeren, vanuit de zee, zeg maar, vanuit de wateren, maar vervolgens geplaatst als het ware in de hemel. Het is één keer spreken van God, maar deze twee gebeurtenissen komen daaruit voort. Vissen en vogels. Nou, zo kennen we bijvoorbeeld dus een bepaalde wonderbare visvangst bijvoorbeeld in de evangelie. 153 vissen. Maar dat spreekt ook weer over de vorming van de gemeente. En volgens Paulus blijkt die gemeente dan een hemelse bestemming te hebben. Er staat in vers 21, en God schiep de grote walvissen en alle levende, wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard. En alle gevleugeld gevogelten naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Nou, dat spul dat blijkt dan grote walvissen te zijn. Dat woordje groot of grote, dat is de vertaling van het Hebreeuwse gadol. Dat is een 3, een 4, een 6 en een 30. Ik heb nog geen bingo gehoord. En dat is groot in afmeting. Of nou, bijvoorbeeld de grote lichten, de vierde dag, dat is datzelfde woord. Of een grote stad bijvoorbeeld, of een grote rivier. Maar ook de grootste zoon. En dat is dan de oudste, de heersende zoon. Dus het heeft met heerschappij te maken. Groot heerst dus ook. En het is afgeleid van de stam Gadal, dat is een 3, een 4 en een 30. En dat betekent dan groot worden, zowel in afmeting als in intensiteit of in aantal. Toenemen dus. Maar het kan ook zijn pochen. Zo van, kijk eens, die van mij is groter. Pochen. Dat is dan de negatieve versie daarvan. We kennen ook nog het woordje migdal. Wat? Auto. Een migdal. En dat is bijvoorbeeld een toren. Hè, de toren van Babel bijvoorbeeld. Nou, die was ook groot. Die zou moeten reiken tot in de hemel. Maar ook van de Heere wordt gezegd in Psalm 61 vers 4. Want gij zijt mij een toevlucht geweest, een sterke toren voor de vijand. Dus een plaats die sterk is, waarnaar men zou kunnen wijken. En vanuit die toren hebben we vervolgens uitzicht. Uitzicht en visie. Nou, en grote walvissen. Dat woordje walvissen, dat is een discutabele vertaling. Dat is het Hebreeuwse woordje tanin. Dat is een 400, een 50, een 10 en een 50. En dat wordt op andere plaatsen vertaald met draak of monster of grote slang. Ja. Bijvoorbeeld in Exodus 7 vers 9. Wanneer Farao tot uw lieden spreken zal, zeggende, doet een wonderteken voor uw lieden, zo zult gij tot Aaron zeggen, neem uw staf en werp hem voor Farao's aangezicht neder, en hij zal tot een draak worden. Tanin. Een draak. Of in Exodus 7 vers 12, want een ieder wierp zijn staf neder en zij werden tot draken. Dus die tovenaars konden dat ook. Maar Aarons staf verslond hun staven. Of in Deuteronomium 32 vers 33, hun wijn is vurig drakenvenijn en een reet adderenvergift. Dus die draken, dat heeft toch op een of andere manier met slangen te maken. Want ja, wie weet maar wat een draak is, toch? Nou ja. Ja, ik ken ze niet. Maar er wordt dan gelijk weer over dinosauriërs gesproken en zo. Maar daar gaat het helemaal niet over. Even kijken, hebben we er nog eentje. In Jesaja 27 vers 1. Te dien dagen zal de Heere met zijn hard en groot en sterk zwaard zoeken de Leviathan, de langwebelende slang. Ja, de Leviathan, de kromme slomme slang. En hij zal de draak die in de zee is doden. Dus daar hebben we een negatieve variant. Maar dat is hetzelfde woordje, tanin. Of in Jesaja 51 vers 9. Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, gij arm des Heren. Ontwaak, als in de verledene dagen, als in de geslachten van ouds. Zijt gij het niet, die Rachab uitgehouwen hebt, die de zeedraak verwond hebt. Nou ja, en negatief is het dus niemand anders dan de duivel, de grote draak. Die kennen we dus in Openbaring, hè. Dan zo hebben we nog een aantal versen. Wil ik er nog één noemen? In Psalm 148 vers 7, daar wordt het dan weer vertaald met walvissen. Loof de Heere van de aarde, gij walvissen en alle afgronden. En dat is hetzelfde woord weer, wat elders draak was, is het nu walvis. En ook in Genesis dus. En in Job 7 vers 12 staat er dan, ben ik dan een zee of walvis dat gij om mij wachten zet? Nou, de stam van dit woord is onbekend, tenminste volgens de woordenboeken. Het zou misschien afgeleid kunnen zijn van het woordje tan, maar dan is het jakhals. Bijvoorbeeld zoals Anubis, hè, zo'n etend, zo'n ding, de god van de dood, dan is het negatief. Nou, in ieder geval deze grote zeedieren, walvis of draak of hoe je het ook maar wilt noemen, grote zeeslang, heeft te maken met heerschappij. En er wordt in ieder geval dus een groot, gadol, heersend dier geschapen. Of dieren, een meervoud. Nou, ik denk dus dat het over slangen gaat, want kijk, van oudsher heeft de slang een negatieve betekenis, maar wij kennen natuurlijk ook de opgerichte slang. De koperen slang. De slang die wij zouden aanschouwen. En dat heeft dus zowel een positieve als een negatieve betekenis. En we hebben daar stil bij gestaan in Genesis 3. Daar was het een slang die verleidde met zijn woorden en vervolgens gevangen nam. Maar dat heeft alles te maken met de eeuw deze wereld. De heerser deze wereld. Het heersend principe. Maar wij zouden ons wenden tot de nieuwe slang. De koperen slang. De opgerichte, vurige slang. Nou, ga je via de Septuaginta naar het Nieuwe Testament, dan is het Griekse woordje drakon. En daar komt waarschijnlijk dus weer dat draak vandaan. En dan komen we onherroepelijk in Openbaring 12 terecht. En daar wil ik ook zijn. Want daar vinden we een teken in de hemel. Openbaring 12 vers 3. En daar staat, en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden en tien hoornen en op zijn hoofd de zeven koninklijke hoeden. En daar wordt gewoon de duivel en alles wat hij heeft voortgebracht in de schepping mee bedoeld. Het volk. Babel, zeg maar. En vervolgens vinden we dan in vers 9, en de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang. Kijk, de draak is dus de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Dus het gaat hier om de heerser van de oude schepping die vervolgens op aarde wordt geworpen. En de vijfde dag spreekt dus over hoe de heerser van de oude schepping vervangen wordt door heersers over de nieuwe schepping. Hoe de draak dus verslagen wordt als het ware en vervangen wordt door een nieuwe draak. Of een nieuwe slang dus. De verhoogde slang. En dat is dus Christus en de gemeente. Michael en zijn engelen in Openbaring 12. Maar dat is dus een hemels volk. Nou, en zij krijgen dus vervolgens een hemelse positie en zij nemen dus de plaats in van de draak en zijn trawanten. De plaats in van die oude slang. En dat is dus die mannelijke zoon, hè, die later Michael en zijn engelen wordt genoemd. In Openbaring 12. Ik laat het maar verder voor wat het is. Maar we gaan even terug nog naar Genesis. Wremelende ziel. Ja, dat is dan krioelen of kruipen. Dat heeft alles dus met leven te maken. Leven van de nieuwe schepping. En dat gevogelte, dat wordt gevleugeld genoemd. En dat woordje gevleugeld, dat is het woordje kanaf. Dat is een 20, een 50 en een 80. En dat wordt zowel met vleugel als gevleugeld vertaald. Maar via de stam komen we dan bij het bedekken van de cherubijnen van de ark. Dat is wat die vleugels van die cherubijnen doen. Zij bedekken de ark van het verbond. Dus zij verbergen als het ware die ark. Zij beschermen dat, dat ding, die ark. Het wordt ook vertaald met ondergoed. Ja, ik weet ook niet wat ik ermee moet. Het wordt ook vertaald met de slip van de mantel, bijvoorbeeld van Saul. En dus heeft het te maken met de bediening die iemand heeft. Want die slip van die mantel, die werd afgesneden. En de bediening van de wet, de bediening van Saul, zou ten einde komen. Dus bedekken, beschermen van het leven, daar heeft het mee te maken. Dat gevleugelte, gevleugeld, gevogelte. Het leven dat in stand wordt gehouden. En dat is hemels leven dus. Nou, dan staat er in vers 22, en God zegende ze, zeggende, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de wateren in de zeeën en het gevogelte vermenigvuldigt op de aarde. En toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. Dus dat spreekt over de bedeling der verborgenheid of genade, zoals die geïntroduceerd wordt in Efeze 3. En we vinden dus hier een, ja, grondige beschrijving, zeg maar, van de vorming van de gemeente uit de volkeren, uit de wateren. En dit zal een heersend volk dus zijn. En zij krijgen dus een hemelse positie en worden uiteindelijk ook dus lichamelijk veranderd. Dat zit allemaal in dat één keer spreken, maar twee gedaantes die je daar vindt. Zij worden veranderd. Nou, in Johannes 1 kom je dat dus dan tegen, mijns inziens nogmaals, in vers 35 tot 44... Want daar vinden we dan Johannes de Doper die het stokje doorgeeft aan de Heer Jezus. En vervolgens vinden we dan de vorming van de gemeente uitgebeeld in de discipelen Petrus, Johannes en Andreas. Nou, en Petrus en Johannes, in ieder geval in Handelingen samen, zijn zij altijd een beeld van de gemeente. En later gaan Petrus en Johannes over in Paulus. Dan is het verborgen. Nou, dat laat ik verder maar. Nou, en hoe vinden we dat dan in het evangelie verder terug? Nou, nadat het licht als het ware is uitgegaan in Johannes 12, vinden we vervolgens een beschrijving van de Heer die zich verbergt in de opperzaal en 5 hoofdstukken lang gemeentelijke waarheid openbaart. In ieder geval demonstreert aan de discipelen. Bijvoorbeeld de voetwassing of de beschrijving van de wijnstok, de aankondiging van de trooster enzovoorts. Zaken die in de opperzaal worden besproken, verborgen voor de rest van het volk, voor de rest van de wereld. En zo zijn wij dus ook nu verborgen met Christus in God. En naderen wij tot de troon der genade in het verborgen. En de wereld ziet daar helemaal niets van. Maar in de toekomst zal de wereld zien wat de Heer nu in het verborgen heeft gedaan. Dan vinden we ook nog de keerzijde, daar ben ik zo niet helemaal zeker van, dus ik noem het maar voor wat het waard is. In Johannes 18 en 19, daar vinden we eigenlijk hoe het Joodse volk in onze bedeling op aarde de Messias afwijst. En daar vinden we dan op frappante wijze hoe bijvoorbeeld Barabbas vrijkomt. De Heer is daar gevangen genomen. En hij zegt, ik ben gekomen om getuigenis van de waarheid te geven. Hiertoe ben ik in de wereld, hè, om te getuigen van de waarheid. En op een gegeven moment vraagt Pilatus aan het volk van, willen jullie dat hij vrijgelaten wordt of Barabbas, die moordenaar? En dan zeggen zij, doe met ons maar Barabbas. En normaal gesproken wordt hij altijd in het verhaal als de slechterik afgebeeld, want hij was een moordenaar. Hè? En dan zeggen ze, dat is de duivel. En misschien in, dat in een of andere lijn het een beeld van de duivel is. Maar sinds wanneer is de duivel gevangen? Toch? Mijns inziens spreekt dit over de keerzijde op aarde, waar door toedoen van het Joodse volk, door de keuze die zij hebben gemaakt, of door hun val, door hun struikeling, Barabbas, de moordenaar, vrijkomt. Maar wij waren dood in zonden en misdaden. De 10 stammen, dat was een volk wat in zonde en misdaden was. Een volk wat in duisternis was en vervolgens een licht ziet. Maar door toedoen, door de keuze van het Joodse volk, komt hij dus vrij. En zeggen ze, kruisigt hem. En dat is de keerzijde op aarde. Nou, en dan komt uit die kant, komt vervolgens leven voort. Maar, nou goed, daar kun je dus over discussiëren. Dan kom ik bij de 6e dag. Dus het kan wel snel. En hier spreekt God wederom 2 maal. Hier vinden we de landdieren en de mens. Dus dit is de vervulling van de 3e dag. En daar staat dan, en God zeide in Genesis 1 vers 24. Wajomer, God zeide. De aarde brengen levende zielen voort naar haar aard, vee en kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het was al zo. Nou, dat vee, dat is behema, dat is een 2, een 5, een 40 en een 5, en dat zijn dus landbewoners of eters van het groene kruid, zoals je dat dan in Genesis 1 vers 30 uiteindelijk vindt. Nou, en dat vee, dat werd dan behouden met Noach, in de ark, en het vee werd later dan gebruikt als offervee. Bijvoorbeeld in Genesis 8 vers 20 of in Exodus 13 vers 2. Daar wordt het dan vertaald met beesten. Maar het is dat vee, hetzelfde woordje. En kruipend gedierte, kruipend en wild gedierte. Kruipend, dat is het Hebreeuwse woordje ramash. Dat is een 200, een 40 en een 300. En dat wordt ook vertaald met krioelen. Heb ik daar nog een voorbeeld van? Even kijken of ik er wat moois voor heb. Ik wil niet weer 5 versen aanhalen. Ja, dat spreekt over het landvee wat tot geloof komt. Of tot geloof komt wat zal eten van de vrucht van het land. Hè? Dus het is de vervulling van de 3e dag. En dat heeft alles te maken met de bekering van het volk Israël. En daarover staat in Hosea 2. Vanaf vers 15. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer, dat gij mij noemen zult mijn man en mij niet meer noemen zult mijn Baal. Dus in het begin van Hosea 2 wordt er over oordeel gesproken, maar later komt er verzoening tot stand. Dat is in de meeste profetieën zo. En dan staat er, en ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen en zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. En ik zal te dien dagen een verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels en met het kruipend gedierte des aardbodems. En ik zal de boog en het zwaard en de krijg van de aarde verbreken. En ik zal hen in zekerheid doen nederliggen. Maar dit gaat over de bekering van het volk Israël in de toekomst. En zij worden hier dus vergeleken met die landdieren. In de 6e dag. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, vers 18. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en in barmhartigheden. Dus hier wordt dat nieuwe huwelijk aangekondigd van de 7e dag. Maar dat gebeurt dus hier op de 6e dag. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen. En het zal te 10 dagen geschieden dat ik verhoren zal, spreekt de Heere, ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. Dus vanuit de hemel wordt het koninkrijk geopenbaard en vindt er gemeenschap plaats dus uiteindelijk. En de aarde zal het koren verhoren, mits gades de most en de olie en die zullen Jisrael verhoren. Dus het heeft te maken met het volk wat in de toekomst alsnog vrucht zal dragen en onderworpen zal zijn aan haar man. De toekomstige bekering van Israël dus. Nou, het zit allemaal in die dieren. En dan vers 25 nog van Genesis 1. En God maakte het wild gedierte de aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En dan krijgen we vervolgens de mens in vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Dus hier worden mensen gemaakt. Er staat gewoon Adam, een 1, een 4 en een 40, dus laat ons Adam maken. Laat ons de mens naar Gods beeld maken. En die mens die verschijnt hier dus op de zesde dag, Adam. En hij zal zijn de heerser over de dieren der aarde. En dit is dus de werkelijke mens met een hoofdletter naar Gods beeld. Dus Christus in zijn toekomstige verschijning, inclusief de gemeente. Want er staat in vers 27, en God schiep de mens naar zijn beeld, Adam. Naar het beeld van God schiep hij hen, hem, man en vrouw schiep hij ze. Nou ja, eerst eventjes dat naar zijn beeld. Dat is het woordje tselem. Dat is een 90, een 30 en een 40. En dat wordt altijd vertaald met beeld of evenbeeld. Gelijkenis wordt er altijd aan gekoppeld ook. In Genesis 5 vers 13 vind je dan Adam. Die leefde 130 jaren en hij gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld. En noemde zijn naam Seth. Dus dat was naar het beeld van Adam, naar zijn gelijkenis. Of in Genesis 9 vers 6, wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Tselem. En let wel, spreekt weer vooruit. Er zit een diepere betekenis achter. Nou, en later wordt dat woord ook gebruikt voor de beelden die men maakt, afgodsbeelden enzovoort. Maar de Heer zegt, ik zelf zal mij een beeld maken. Hè? Dus jullie hoeven dat niet te doen in de wet. Nou, gaan we terug naar het Nieuwe Testament, of gaan we vooruit. Dan is het de vertaling van het Griekse woordje eikon. Ook een belangrijk begrip in de geometrische optica, de eikonale vergelijking. Daarmee kun je beelden maken als het ware, berekenen. En in Romeinen 1 vers 23 vinden we dan dat woordje terug. Namelijk de schepping die in duisternis is, die in ongeloof wandelt. Zij hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkenis eens beelds, eikon, van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierte. Dus God is gedegradeerd tot een schepsel, dat is wat er naar voren wordt gebracht door de apostel in Romeinen 1. En men dient niet meer de schepper, maar de schepping. En dat is dus de oorsprong van homoseksualiteit. Dat is weer een ander onderwerp. Romeinen 8 vers 29, tot gelovigen gesproken, daar staat, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Dus wij zijn in Christus uitverkoren voor de nederwerping der wereld, en wij zouden zijn beeld gelijkvormig worden, want wij zijn zijn lichaam. En wat het hoofd denkt, dat zouden wij als het ware uitvoeren. En in 1 Korinthe 11 vers 7, daar wordt de man gezegd dat hij het hoofd niet moet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Dus als het ware weer het beeld van de man. Enzovoort. Zo wordt dat woordje beeld gebruikt. En de bekende versen laat ik even achterwege, maar schrijf ze op. 2 Korinthe 4 vers 4, daar wordt Christus het beeld Gods genoemd. In Colossense 1 vers 15 wordt hij het beeld Gods genoemd. En in Hebreeën 1 vers 3 wordt hij het beeld Gods genoemd. Het beeld van de onzienlijke God. En in Colossense 3 vers 10 vinden we dat ook terug. Want er is maar één mens die geschapen is naar het beeld van God. En dat is de mens, Jezus Christus. En als wij dat al waren van nature, dan heeft dat uiteindelijk geen enkele betekenis meer. Nou, en dan heb je ook nog dat woordje gelijkenis. En dat is het woordje de moed. Een 4, een 40, een 6 en een 400. En dat wordt vertaald met vergelijking ook. Iets gelijkstellen. Bijvoorbeeld de koning van Babel in Jesaja 14 vers 14. De duivel zelf eigenlijk. Die zegt in vers 14. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen. Ik zal de allerhoogste gelijk worden. Dus van dezelfde orde. Gelijk worden. Nou, dat is gelijkenis. En hoe schiep hij de mens? Man en vrouw schiep hij ze. Nou, en deze frase wordt later door de Heer aangehaald, in Matthäus 19, wanneer er een discussie ontstaat over trouwen en scheiden. Want dat kan natuurlijk. En dan zegt de Heer van, nou ja, zo is het van het begin niet geweest. Je kunt wel een scheidbrief geven, maar heb je dan niet gelezen dat God van het begin gezegd heeft dat hij de mens, man en vrouw geschapen heeft. Hè? En dan wordt dat later door de apostel Paulus in Efeze 5 toegepast op Christus en op de gemeente. Dus wie is die mens naar Gods beeld uiteindelijk? Christus en de gemeente. Man en vrouw schiep hij hen. En zo vinden we dus een enkelvoud, wat later ook een meervoud blijkt te zijn. Het is één mens, één Christus, maar met twee aspecten, hoofd en lichaam. Christus inclusief de gemeente. Nou, mannelijk schiep hij je. Even kijken, man en vrouw. En dat woordje man, dat is zakar. Dat is een 7, een 20 en een 200. En dat is man of mannelijk of dat wat besneden wordt. Want ja, dat, in de Bijbel hoort dat toe aan mannen. En dat is van een gelijknamige stam. En dan wordt het vertaald met gedenken of gedachtenis of gedachte of geheugen of zegelbewaarder of kanselier. Dus het mannelijke heeft te maken met gedachten, met het hogere, het geestelijke, het hoofd dus. Dat is wat mannelijk is. De kanselier, degene die de zaken in de gaten houdt, hè? De geestelijke dingen. De wetten en de normen vaststelt, als het ware. En vrouw, dat is de vertaling van nekaba. Dat is een 50, een 100, een 2 en een 5. Nou, dat wordt vertaald dan met vrouwelijk of wijfje. En dat is afgeleid van de stam nakab. Waarschijnlijk bekend van nikab. En dat wordt dan vertaald met toekennen van loon, of lasteren, of doorboren, of een naam geven, of uitdrukken, of voornaamste. Dat is allemaal verwant aan dat woordje. En bijvoorbeeld in Numeri 1 vers 17, daar vinden we dat Mozes en Aaron mannen verkozen. En dat waren mannen welke met namen uitgedrukt zijn. Mannen van naam werden daar verkozen. Mannen met een bepaalde reputatie. En dat was dus de uitdrukking van deze mannen, wat bekend was. En het vrouwelijke geeft dus uitdrukking aan iets. Dat is altijd wat het vrouwelijke doet. En zo heb je dus het inhoudelijke en de omhulling. Mannelijk en vrouwelijk. Maar samen zijn zij het beeld en de gelijkenis Gods. Samen zijn zij Christus en de gemeente. Het hoofd en het lichaam. En hier op de zesde dag verschijnen zij dus in heerlijkheid. Deze mens. Christus en de gemeente verschijnen in heerlijkheid. Alleen is dat hier in dit grondplan verborgen. En zo vinden we een identieke vergelijking in bijvoorbeeld Jesaja 57 vers 1. Daar vind je een rechtvaardige, een enkelvoud. En dan staat er, de rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. En vervolgens, en de weldadige lieden, dan wordt die rechtvaardige meervoud, worden weggeraapt zonder dat er iemand op let. Namelijk dat de rechtvaardige, enkelvoud, weggeraapt wordt voor het kwaad. Dus daar vind je ook een enkelvoud wat bestaat uit meerdere aspecten. Namelijk een verwijzing naar de opname van de gemeente. En waarom is dat zo? Dan moet je de rest van Jesaja 57 gewoon lezen. Dan blijkt dat het daarna gaat over het toekomstig oordeel over het volk Israël. De dag des Heren. Maar dat begint dus met het wegrapen van die rechtvaardige lieden voor het kwaad. En dat blijkt dus zowel enkelvoud als meervoud te zijn. Wil ik daar nog meer van zeggen? Nou ja, er wordt dan op de derde dag dus voedsel gemaakt. En die dieren zouden daar dus vervolgens van nuttigen. En op de zesde dag verschijnen dan die aardbewoners om dit voedsel te nuttigen. Maar die man die zou weer heersen over die dieren. Dus we verwachten de bekering van het volk Israël en de volkeren. Maar we verwachten dus ook de verschijning van die mens naar Gods beeld die in heerlijkheid zou verschijnen en zou heersen daarover. Nou, alles op de zesde dag dus. En dan staat er vervolgens in vers 28, en God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldig en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Dus er wordt heerschappij uitgeoefend. Het koninkrijk van God, dat breekt dan aan op aarde. Dat wordt geopenbaard over de aarde. Nou, en dat is wat we dan in het Bijbelboek Openbaring, zeg maar, als apotheose uiteengezet vinden. Maar Christus en de gemeente, die zullen de aarde aan zich onderwerpen. De gemeente zal dus een grote rol vervullen in het toekomstig werk van Christus met betrekking tot de openbaring van het koninkrijk. Nou ja, dan wordt vervolgens dus het voedsel toegekend aan de dieren en ieder krijgt dus wat het zijne is. Er worden rangen en standen, zeg maar, ingesteld. Dat koninkrijk, dat zal dus verlopen volgens de regels, de normen van het nieuwe verbond. En zo zal Christus heersen in zijn koninkrijk. Hij zal alles aan zich onderwerpen. En dan staat er in vers 31 uiteindelijk, en God zag al wat hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. En toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. Zeer God, goed, meot is dat. Dat is een 40, een 1 en een 4. En dat is uitnemend. Daar wordt het mee vertaald in andere plaatsen. Het einde van het werk, als het ware. Nou, en die zesde dag die komt dan overeen met de bedeling van de volheid der tijden, zoals het in Efeze 1 wordt genoemd. En het is de verbinding dus tussen de hemelse zaken en de aardse zaken. Die hemel die wordt geopend en vervolgens daalt als het ware dat hemels Jeruzalem vanuit de hemel neer op de aarde. Dat koninkrijk van Christus wordt zichtbaar en de heerlijkheid van Christus verschijnt op aarde. Nou, en dat is wat in Efeze 1 vers 10 dus staat, dat in de volheid, bedeling van de volheid der tijden alles tot één wordt vergaderd in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. En die vissen en die vogels waren dus al op de vijfde dag gemaakt en hier op de zesde dag vinden we dan die landdieren daar ook nog eens bij komen. En die twee, die horen dan vervolgens bij elkaar. Nou, en dat vind je dan weer terug in Johannes 1. Op het eind vanaf vers 44, en daar gaat de Heer onderweg naar Galilea, naar die bruiloft toe. Hij is onderweg daar. En hij zet zijn voeten als het ware op de Olijfberg en hij is onderweg naar zijn koninkrijk. En we vinden daar dus ook de roeping van Nathanael van onder de vijgenboom. De vijgenboom brengt dus nu vrucht voort. Israël komt tot geloof. En we vinden dus die geopende hemel. Allerlei aspecten die dus daarmee te maken hebben. Nou ja, vinden we dat dan ook nog terug in de rest van Johannes, nadat de Heer uit de opperzaal is? Ik denk het wel, namelijk in Johannes 20. Er is altijd de vraag van, waar is de reden over de laatste dingen in Johannes? Want die heb je in Matthäus 24, in Lucas 21 en in Marcus. Maar in Johannes is het wat vaag. Nou, helemaal niet. Je vindt het in Johannes 20 wel degelijk terug, hè? Want daar heb je eerst Petrus en Johannes die dan vervolgens oplopen naar het graf. Ik zeg het maar even snel. En vervolgens heb je daar die vrouw Maria. Maar dat wordt even onderbroken. En pas als Petrus en Johannes naar huis gaan, vers 10 volgens mij, zoek het maar even na, zij gaan naar huis. En vervolgens krijgt de Heer dan een ontmoeting met Maria. Dan gaat hij verder met die aardse lijn als het ware. Nou, en op dezelfde dag hebben we te maken met de verschijning van de Heer in de opperzaal. daar hebben dan 10 deel aan de geest van God. Maar op de 8e dag of 7 dagen later komt Thomas tot geloof. Nou, en dat is die 6e dag dus. En vervolgens wandelt de Heer dan nog 33 dagen op aarde. Voor zover dus Johannes. Dus ik denk dat het perfect zo aansluit, zo die lijn die Johannes uiteenzet. En misschien is dat niet voor iedereen duidelijk, maar het is in ieder geval een aanwijzing om te begrijpen waarom Johannes zijn evangelie op een andere manier beschrijft dan de synoptici. Waarom de verhalen in een andere volgorde staan. Want hij hanteert een ander patroon. Hij hanteert die 7 dagen, het grondplan, om zijn evangelie te schrijven. Nou, dan gaan we naar de laatste. De 7e dag. In Genesis 2. En daar staan rust en gemeenschap centraal. Want er staat in Genesis 2 vers 1. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Nou, volbracht, dat is het Hebreeuwse woordje kala. Dat is een 20, een 30 en een 5. En dat wordt vertaald met volbrengen, beëindigen of eindigen, voltooien, volmaken, verteren of aflopen. Nou ja, het eindigt dus in ieder geval. En in Genesis 17 vers 22, daar staat dan over de Heere tot Abraham. En hij eindigde met hem te spreken, met Abraham, en God voer op van Abraham. Hij had gezegd wat hij moest zeggen en vervolgens was het klaar. God heeft gesproken. Nou, en het is van een gelijknamige stam afkomstig en dan wordt het, de afgeleide woorden worden vertaald met perfectie, met volmaakt zijn, met bezwijking. Ik weet niet waar dat dan op slaat. Met nieren, dat is ook een vertaling van dat woordje kala, nieren. Maar wat doen nieren eigenlijk? Zij maken ook een soort scheiding tussen oud en nieuw, hè? Tussen wat moet blijven en wat uitgezuiverd moet worden. En dat is het werk van Christus in de volheid der tijden. Om de schapen van de bokken te zuiveren, te scheiden. En zo zullen alleen gelovigen het koninkrijk binnengaan dus. Het wordt ook vertaald met kleinood. Kleinoden. Met gereedschap, met huisraad of met zakken of met vaten. Nou ja. En je zou, als je daar meer van wilt onderzoeken, moet je al die versen dus nagaan. En dat doen we nu niet. Dan staat er in vers 2, als nu God op de 7e dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de 7e dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. Het woordje rusten, dat is het woordje shebet. Dat is een 300, een 2 en een 400, een werkwoord, rusten. En zo staat er bijvoorbeeld in Exodus 16 vers 30, alzo rustte het volk op de 7e dag. Rust op de 7e dag, dat hoort bij de 7e dag. En het is van een gelijknamige stam en dan kennen wij het natuurlijk als de Sabbat, Shabbat, de rustdag of rust gewoon. En het woordje 7 zelf, dat is Sheba, hè? Dat is een 300, een 2 en een 70. Dus 7 spreekt over volheid, over volmaaktheid, het einde van het werk. En daarna rust men in die 7. Het is volbracht als het ware. Het werk is volbracht en gedaan en men kan rusten. En dan staat er vervolgens, en God heeft de 7e dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. En zo is het plan dus rond om tot een nieuwe schepping te komen. En dit zijn dus de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden. Maar het spreekt dus over de nieuwe schepping. En zo, de geschiedenis daarna van die Hof van Eden spreekt ook over de weg naar de nieuwe schepping enzovoorts. Die geschiedenissen daarna ook weer. Nou, het is dus de bedeling van de 1000 jaren waarin rust heerst, waarin het koninkrijk van Christus geopenbaard is en waarin Satan dus gebonden is voor 1000 jaren. Hij is in die afgrond geworpen. Nou, en in Johannes 1 komen we dus die 7e dag niet tegen. En als je hem wilt vinden, dan is het dus die bruiloft in Johannes 2. Als je hem terug wilt vinden in het Johannes-evangelie, dan kan dat alleen nog maar in Johannes 21. En het grappige is dus dat er meerdere structuren in het Johannes-evangelie verborgen zijn. Want we kennen ook de structuur van de 7 wonderen, of de 8 wonderen. Het is maar net hoeveel je er telt. Maar dan blijkt dat het eerste wonder overeenkomt met het laatste wonder. De bruiloft te Kana spreekt ook over de visvangst op de... ook in Kana trouwens, in het water, in Johannes 21, de maaltijd die hij daar heeft. Dus de bruiloft en de maaltijd komen overeen. En beide spreken over gemeenschap die tot stand komt, in de rust. Want eten, dat doe je in de rust. En als je gehaast eet, dan gaat het aan je voorbij. Dat is prediken weer. Je zou goed moeten kauwen op dat voedsel. Dat doe je vanuit de rust. Rustig overdenken van het woord, enzovoort. Daar is de rest van het weekend dus voor. Die zevende dag die eindigt niet officieel, hè. Het is in het Bijbelboek Openbaring dus ook niet echt duidelijk. Die duivel die wordt dan nog voor een kleine tijd ontbonden. En vervolgens gaat het eigenlijk gewoon over in de nieuwe schepping. Dan vinden we ineens die beschrijving met die grote witte troon. En is er een nieuwe schepping, want het plan was volmaakt. Er was niks meer te doen, er valt niks meer te werken. Het plan is gewoon rond. En zo vinden we dus een prachtige beschrijving van dat hele helsplan in Genesis 1 terug. En ja, op een mooie manier beschreven dus door Johannes. Want hij geeft uitdrukking aan het plan van God. Nou, ik denk dat het een mooi tijdstip is om te eindigen. En morgen zullen we het iets rustiger aandoen. Voor nu, wel trusten.